laten we onze hoofden buigen. Heer, als wij hier op deze fijne paasmorgen bij elkaar komen en zien hoe de kleine knoppen zich naar buiten werken, hoe de bijen aankomen vliegen en hun deel halen, hoe de vogels zingen alsof hun hartjes zouden barsten van vreugde, omdat het paas is. Dan geloven wij vandaag dat u Jezus deed opstaan uit de doden, vele jaren geleden, en we vieren dit als een gedenkdag. Laat er vandaag een Pasen komen onder ons allen. En mogen wij, als zijn dienstknechten, zijn woord begrijpen, dat wij toen in zijn gemeenschap waren en dat wij nu met hem zijn opgestaan en samen gezeten zijn in hemelse gewesten. Zegen de dienst hier in de tabernakel en ook door het hele land, degenen die via deze telefoonverbinding zijn aangesloten. Genees al de zieken en de aangevochtenen. Mogen het ook voor hen Pasen zijn en mogen het een exodus worden uit het ziek zijn naar versterking. En zij die dood zijn in zonden en overtredingen, mogen ze vandaag leven door Christus. Wij prijzen u, want wij vragen het in zijn naam. Amen. Ik acht dit zeker een geweldig voorrecht om hier vanmorgen terug te zijn in Jeffersonville, Indiana, met deze grote samenkomst. De kerk is helemaal afgeladen en mensen staan overal in het rond. En ook de kerk is helemaal afgeladen, mensen staan overal in het rond, ook buiten op het trein. Voor u mensen aan de telefoons door het land, het is hier een prachtige morgen. Om 5:00 vanmorgen vroeg mijn kleine vriend met zijn rode bosje naar het raam en wekte mij. Het scheen alsof zijn kleine hartje zou barsten, zeggen. Hij is opgestaan. Ik heb altijd van dit vogeltje gehouden. Hij is mij altijd als een vriend geweest. Zoals de legende over hem vertelt, zag een kleine bruine vogel hem lijden aan het kruis, waar de zon hem aan had genageld. Natuurlijk had de kleine vogel geen zonde. Hij hoefde niet te sterven voor die kleine vogel, maar hij vloog op het kruis af en probeerde met zijn snaveltje de spijkers eruit te trekken en zijn bosje werd helemaal rood van het bloed. Dat is de wijze waarop ik mijn lichaam ook wil gebruiken, als een schild, om te proberen deze heerlijke zaak te beschermen waarvoor hij stierf. Wij beseffen dat onze tijd hier beperkt is, speciaal voor onze vrienden die meeluisteren via de telefoon. Zou ik vanmorgen graag meteen uw aandacht willen vestigen op een foto die enige tijd geleden werd genomen door een camera met betrekking tot een visioen dat ik hier in de tabernakel kreeg over het verlaten van Indiana en te vertrekken naar Arizona, waar ik 7 engelen zou ontmoeten in de vorm van een piramide. Ik wist niet wat er zou gaan gebeuren. Later toen ik daar kwam, dacht ik dat het eind van mijn leven moest zijn, dat niemand zo'n explosie kon doorstaan. Ik ben er zeker van dat u bekend bent met de geschiedenis. Maar toen ik in de Sabina Canyon kwam op een morgen zoals deze, werd er, terwijl ik in gebed was, een zwaard in mijn hand gelegd en er werd gezegd, dit is het woord, het zwaard van het woord. Later verschenen de engelen, zoals was geprofeteerd. En tezelfde tijd steeg er een grote lichtbundel op, links van waar ik mij bevond. En deze steeg 30 mijl hoog de lucht in. En rondom deze cirkel was het als de vleugels van de engelen. En ze tekenden in de lucht de vorm van een piramide af, in dezelfde vorm waarin de engelen waren verschenen. De wetenschap nam er foto's van, tot helemaal vanuit Mexico, toen het opsteeg boven Noord-Arizona, waar de Heilige Geest zei dat ik zou staan 40 mijl ten noordoosten van Tucson, en steeg op in de lucht en het tijdschrift Life plaatste er de foto's van. Een mystiek, iets hoog in de atmosfeer waar helemaal geen vocht bestaat, waar geen damp of zoiets kan bestaan, 48 kilometer hoog en 40 kilometer breed, opstijgend van waar die engelen waren. Nu, ze deden er navraag naar, de wetenschap. Een van hen uit Tucson wilde weten of het iets te betekenen had, maar ik vertelde het hun niet, u allen wist het, ik vertelde het u van tevoren, maar het was niet voor hen, het was voor u. Daar was het dat hij tot mij sprak en zei, de zeven zegels zullen worden geopend, de zeven geheimenissen, het zevenvoudig mysterie van de Bijbel, dat gesloten is geweest sinds de grondlegging van de wereld, zal worden geopenbaard. En wij, toch met een kleine eenvoudige groep vergeleken met heel de wereld, wij hebben ons in deze zegelingen verheugd. Toen wij die geheimenis hoorden, huwelijk en echtscheiding, slangenzaad, al deze verschillende vragen, werden ons volledig geopenbaard. Niet door een mens, maar door God zelf, die deze zeven geheimenissen opende over wat de gemeente was, hoe zij in de beginnen in Christus was en hoe het geopenbaard zou worden in deze laatste dag. En nu, toen dit omhoog steeg, wij hebben de foto ervan buiten op het aanplakbord hangen. Ik heb de foto hier ook liggen. Als u het opgemerkt hebt, hij heeft in live gestaan. Maar ik vraag mij af of mijn zichtbaar gehoor hier ooit echt naar die foto heeft gekeken, zie? Op de wijze dat het behoorde te zijn. U herinnert zich dat ik toen het visioen kwam, predikte over het boek Openbaringen, hoe de rechters vroeger een pruik droegen, zoals wij Jezus ook zien in Openbaringen 1. Toen hij de zeven zegels begon te openen op de gemeentetijdperken, liever gezegd, vlak voor de opening van de zeven zegels, stond Christus daar met haar als witte wol. En ik beschreef u dat de oude Engelse rechters en ook de rechters van heel vroeger, als ze naar de balie gingen om beëdigd te worden en ze hun hoogste bevoegdheid ontvingen, een witte pruik droegen, als het ware, over hun hoofd om die hoogste autoriteit aan te duiden. Wel, als u de foto zo draait en u kijkt, u kunt het waarschijnlijk zien vanuit de zaal, dan is het Christus. Ziet u zijn ogen hier, zo volmaakt als het maar kan zijn, die witte pruik dragend van zijn allerhoogste godheid en rechterschap over al de hemelen en aarde. Kunt u zijn ogen zien, zijn neus en zijn mond? Draai dan gewoon de foto van zo, de wijze waarop zij hem plaatste, naar zo, de wijze waarop hij wordt verondersteld te zijn. Kunt u het zien? Hij is opperste rechter. Er is niemand anders dan hij. Dat is opnieuw een volmaakte betuiging, een bewijs dat deze boodschap de waarheid is. Het is de waarheid. En het maakt hem niet een derde persoon, maar de enige persoon. Daar met deze witte, kijk, ziet u dat donkere gedeelte, zijn gelaat, zijn baard, zijn ogen. En let op, hij kijkt en van hem uit komt dit licht dat daar schijnt, aan de rechterkant van waar hij heen kijkt. Aan het kruis is dat ook de kant waar hij heen keek naar rechts, waar hij de zondaar vergeving schonk. In het licht van zijn opstanding gaan wij nog steeds voort in zijn naam. Ik zou willen dat ik deze morgen meer tijd had om aan deze buitengewone gebeurtenissen te besteden, die zich boven elke zweem van twijfel verheven, de afgelopen 30 of 35 jaar hier in deze gemeente hebben bewezen, sinds hier aan de rivier in Jeffersonville in 1933, datzelfde licht neerkwam en deze woorden werden gesproken, zoals Johannes de Doper werd gezonden als de voorloper van de eerste komst van Christus, zo zal uw boodschap aan de tweede voorafgaan. We zijn in de eindtijd. En wij zien het. Wij vragen ons soms af waarom het zich niet over de hele aarde heeft verspreid. En misschien zullen we op een keer gelegenheid hebben om dat uit te leggen, zo de Heere wil. Nu, ik wil dat u uw Bijbel opslaat voor het lezen van het woord, omdat wij geloven dat het woord steeds eerst moet komen. Ik lees dat altijd, omdat mijn woorden de woorden van een mens zijn, die zullen falen, maar het woord van God zal nooit falen. Nu, we zullen een tekst lezen uit de Heilige Schrift. Misschien wilt u eerst drie plaatsen in de Bijbel opzoeken die ik heb gekozen om uit te lezen. Eén is uit Openbaringen 1, vers 17 en 18. Dit is waar hij verscheen met zijn haar als witte wol. En zijn voeten als koperbrons. En dan had ik ook graag dat u in uw Bijbels opzocht. Romeinen 8 vers 11. Ik heb deze morgen voor mijn boodschap drie plaatsen gekozen. Uit de Heilige Schrift. Die de Heer op mijn hart heeft gelegd over de opstanding. Voorts wil ik dat u opzoekt. Markus 16, 1 en 2, waar ik mijn tekst uit zal nemen. In Openbaringen 17, 1 vers 17 en 18, deze met deze woorden. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Excuse me. In Romeinen 8 vers 11 lezen we dit. En indien de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Door zijn geest die in u woont. Nu nog in Markus 16, dat is het hoofdstuk van de opstanding. Vers 1 en 2.
And when the Sabbath was past, Mary.
En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf toen de zon opging. Nu, als tekst wil ik vanmorgen nemen, het is het opgaan van de zon. En als onderwerp wil ik nemen de levendmakende kracht. Misschien hebt u naar de radio geluisterd. En hebt u de verschillende predikers horen prediken, zoals ook onze geliefde broeder Neville deze morgen zijn paasprediking hield over de opstanding. En ik dacht dat ik het misschien een beetje anders zou belichten. Niet om anders te zijn, maar gewoon om er nog wat aan toe te voegen. Het te bezien vanuit een ander gezichtspunt. Maar van welk gezichtspunt u de schrift ook gaat bezien, het verklaart u altijd Jezus Christus. U kunt er op geen enkele manier aan ontkomen. Altijd verkondigt het hem. Nu, over de hele wereld, of tenminste in de Verenigde Staten aan deze kant van de aarde, wordt vanmorgen in de kerken en overal een gedenkdag gevierd van de grootste overwinning die de mens ooit behaalde. Ik denk eraan hoe hij stierf. als verlosser, dat hij als een kind werd geboren. Hij zou hier niet zo hebben kunnen zijn, tenzij hij als mens op aarde kwam. En toen hij stierf, bracht hij zeker verzoening voor onze zonden. Maar hoewel er vele kleine baby's worden geboren, en er vele mensen zijn geweest die leden en stierven voor een waardige zaak, is er tot op deze dag nooit één geweest die zichzelf weer kon opwekken uit de dood. Dat is nu de geweldigste week uit de geschiedenis. Het grootste feest aller tijden. Dit paasfeest, omdat hij daar bewees wat hij had gezegd. De mensen kunnen dingen zeggen, maar toch kan het niet volkomen worden geloofd totdat het bewezen is de waarheid te zijn. Zoals God zei, beproef alle dingen en behoud het goede. Zou hij u niet iets zeggen te doen wat hij zelf niet zou doen? Dus hij bewees wie deze was, die stierf voor onze zonde. Het is niet alleen een gedenkdag met een heleboel van die prachtige paasbloemen en paashoeden en paashazen enzovoort, wat wij ervan gemaakt hebben, en heilige paaswijdingen, wat allemaal goed is, maar op die manier raakt u niet de werkelijke zaak. Zoals de mensen vandaag proberen te zeggen, dat we eenmaal per jaar op donderdag voetwassing moeten houden. En op vrijdag behoorden we dan het avondmaal te vieren en al die andere leerstellingen. Ze reden twisten erover of het op deze dag zou moeten zijn of op die dag, of dat het op een sabbat zou moeten zijn of op de eerste dag van de week. Al deze dingen zijn gewoon min of meer traditie. Wat zou het u voor goed doen, of u nu wel een vaste tijd houdt, of dat u geen vaste tijd hoort als er geen leven in u is? Het is slechts een gedenkdag, waar niets tegen is. Ze hebben echter wel hun tradities uitgevoerd, maar de hoofdzaak nagelaten. Maakt Satan niet uit hoe religieus u bent, of hoe zuiver u bent in de leer. Als u dat leven mist, zult u toch niet verder komen. Ongeacht hoe religieus u ook bent, of hoe goed u bent, tot hoeveel kerken u behoort of zult gaan behoren, het helpt u niets, tenzij u wederom geboren bent. Daarom, toen God Jezus deed opstaan uit de doden, wekte hij hem toen op voor een gedenkfeest? En is deze ene opstandingsmorgen alleen maar een bepaalde tijd in het jaar? Of een bepaalde dag dat we dit vieren? Of hebben wij deel aan zijn opstanding? Wat betekent het voor mij? Wat betekent het voor u? Nu, door geloof weten wij dat hij opstond uit de dood. Maar wat heeft dat met mij te maken? Dat gebeurde 2000 jaar geleden. Nu, toen ik deze tekst, was ik vermoeid. Mijn arm deed mij pijn van de injecties die de verpleegster me had gegeven, omdat we, zoals u wel weet, over een paar dagen naar Overzee trekken. En ik moet deze spuitjes hebben, mijn zoon en ik, tegen cholera, gele koorts en van alles. Ik was tamelijk moe, het maakte me ziek, maar de keizer wil dat je deze injecties krijgt voordat je naar andere landen gaat. Hij zei, geef de keizer wat des keizers is, maar ook geef Goden wat Godes is. En ik zag mij af te vragen wat ik deze morgen tot deze wachtende mensen zou spreken. En ik ben erg dankbaar dat u er bent, tot mannen en vrouwen die hun leven zouden willen inzetten voor wat u hun zou zeggen. Hoe zou ik het moeten doen? Wat zou ik als tekst moeten nemen? En toen, terwijl ik daar bijna zat te slapen, hoorde ik gerammel aan de voordeur van het huis. En omdat ik voor zover ik wist helemaal alleen was, luisterde ik. Ik wist er niet goed raad mee. Na een poosje werd er aan de deur van de werkkamer gerammeld, die ik tot studeerkamer heb gemaakt. En iemand bleef aan de deur rammelen. Ik liep naar de deur, deed open. En tot mijn verrassing stond daar een knap, klein, blond meisje met blauwe ogen. Ze zag eruit als een kleine paasbloem. En ze zit hier nu naar mij te kijken. Zij overhandigde mij een kaart. En het was... Natuurlijk, ik vermoed dat als ik naar huis kom er ook paaskaarten zullen liggen enzovoort, maar de enige omdat ik van huis ben die ik heb gekregen. Ze zei, broeder Branham, dit is van papi en mij. Ze wilde er zeker van zijn dat mij er ook bij werd gemeld. Haar vader, die gewrichtsreuma heeft en in een rolstoel zit, had deze kaart gestuurd. Ik nam hem aan, dankte de kleine schat, en toen ze zich omdraaide en wegliep van de deur, opende ik de kaart en naar deze kaart nam ik mijn tekst. Want op die kaart stond Marcus 16, vers 1 en 2, zonsopgang, de zon kwam op. Toen begon ik daaraan te denken over wat een kracht het is die Jezus Christus opwekte uit de doden. En ik koos dat als onderwerp. Nu de zon. Bij deze zonsopgang. Wel, er was een tijd dat de wereld in diepe duisternis lag. Ze was zonder vorm en ledig. Ze was geheel overdekt met water. Ze lag daar in een donkere, sombere, duistere atmosfeer. Maar toen kwam de geest van God over dat water en sprak, er zij licht. God had er een reden voor om dat te doen. Want onder dat water lagen zaden die hij had geplant. En dat zonlicht was nodig om hen te laten leven. Het eerste licht wat de aarde ooit werd gegeven, was Gods gesproken woord. Het eerste licht wat ooit de aarde trof, was Gods gesproken woord. Hij zei, er zij licht. En er was licht. En er was licht dat de duisternis in licht veranderde, ten einde een schepping op aarde voor te brengen, van vreugde en leven. Dat was de eerste dag op aarde, de dageraad van de schepping, toen de geest van God vaardig werd met liefde en erbarming. De zon kwam op en zond zijn stralen uit en droogde het water van de aarde op en vormde er een atmosfeer boven. Voor de eerste keer zou ze vreugde en leven op aarde brengen door een zaad. Het was een geweldig uur. Maar die zonsopgang was nog niets vergeleken met die van paasmorgen. Deze keer, toen de zon zich de lucht inspoedde, bracht het een geweldige zonsopgang dan ooit. Omdat er met deze zonsopgang groter nieuws werd verkondigd dan in de beginnen. Deze zonsopgang bracht het nieuws, hij is opgestaan. Hij is opgestaan uit de doden, gelijk hij beloofd heeft. Hij is opgewekt uit de dood. De eerste keer dat de zon opging in Genesis, bracht het een boodschap dat er leven zal zijn op de aarde. sterfelijk leven. Maar toen deze keer de zon opging, was het een tweevoudige zonsopgang. Er was nog een zonsopgang. Het was niet alleen Z-O-N-opgang, het was een Z-O-O-N. Die was opgestaan om eeuwig leven te brengen aan heel Gods beloofde zaad, dat hij door voorkennis had zien liggen op de aarde. En evenmin als het plantenleven daar vroeger in de beginnen had kunnen bestaan, als de zon het niet tot leven had gebracht, zozeer is het vandaag nodig als er zonen van God op de aarde liggen, dat er zo'n licht komt om hen tot eeuwig leven te brengen. Zijn uitverkoren die hij kende voor de grondlegging der wereld, hij had hen in zich verkoren voor de grondlegging van de wereld, en toen op paasmorgen lagen ergens in dit stof onze lichamen toen der tijd, want wij zijn het stof der aarde. En in de hemel was een gedenkboek, zijn attributen waren in hem, wetend dat omdat deze zoon van God was opgewekt, het ook elke andere zoon die was voorbestemd voor deze grootste tijd tot leven zou wekken. Hij wist dat het zou gebeuren. Wat een des te heerlijker zonsopgang was dat, dan die er in de beginnen was, toen de eerste keer de dageraad aanbrak. Nu het gebeurde bij het verbreken van dit paaszegel. Nu vandaag hebben we een paaszegel van de tuberculosebestrijding. De mensen sturen elkaar een brief en dan steunen ze met dat zegeltje dit grote fonds. Of die campagne voor doktershulp en medisch onderzoek om iets te bewerkstelligen om de tuberculose patiënten te helpen om het tegen te houden. Dat noemen wij een paaszegel, wanneer we elkaar een boodschap overbrengen. Maar wat gebeurt er wanneer we die boodschap ontvangen? Dan wordt dat zegel verbroken. Omdat dat zegel een boodschap verzegelt die erin zit. En nu werd het ware paaszegel verbroken bij deze zonsopgang en werd het geheim van het leven na de dood geopenbaard. Voor die tijd wisten we het niet. De wereld tastte in duisternis. Tastte rond tussen al de menselijke vermoedens. Theorieën beheersten de harten van de mensen. Tradities ontstonden. De mensen aanbaden afgoden, ze aanbaden de zon, ze aanbaden allerlei goden. En allerlei soorten mensen beweerden van alles, ze belanden in het graf en ze bleven in het graf. Maar toen het werkelijke zegel werd verbroken, was er één die eens leefde zoals wij leven, en die stierf zoals wij zullen sterven, maar die opstond uit de doden. Wat een morgen! Nooit is er in de hele wereldgeschiedenis ooit zo'n morgen geweest. Het geheim werd bekendgemaakt dat hij zowel de opstanding is als het leven. Hij zei toen hij tevoorschijn kwam die morgen, omdat ik leef zult gij ook leven. En hij had niet alleen zelf deel aan de zegen van die opstanding, maar al dat zaad dat daar rustte in Gods grote voorkennis, deelde in de zegen van die opstanding ter leven. Want hij had gezegd, omdat ik leef, zult gij ook leven. Dat was het breken van het zegel. Omdat hij werd opgewekt, zo zal ieder die in Christus is, met hem worden opgewekt. Bij deze heerlijke zonsopgang had God zijn woord bewezen en betuigd. Alle duisternis en twijfel die hadden geheerst in de harten van de mensen waren weggenomen omdat hier diegene stond die eens leefde, at, dronk en omging had met de mensen en zei, ik heb macht om mijn leven af te leggen, macht om het weer op te wekken. En hij had niet alleen iets beweerd, maar hij had bewezen dat het de waarheid was. Oh, wat een heerlijke zaak is dat. Ik ben er vanmorgen zeker van, dat zelfs wij die het geloven niet kunnen bevatten hoe geweldig dat was. Omdat Hij opstond uit de dood, zijn wij ook reeds opgestaan uit de dood, omdat wij in hem waren. Let op. Zoals de duisternis de aarde overdekte en de zaden pas konden leven toen de zon opkwam, om de duisternis die de aarde bedekte te verdrijven, was nu de zoon opgestaan, alle donkerheid verdrijvend door zijn licht dat zich verspreidde over de naties tot de mensen. Hij is niet hier, maar hij is opgewekt. Wat een uitspraak. Hij had zijn woord bewezen. Hij had bewezen dat het waar was. Want hij had nu de dood, de hel en het graf overwonnen. Die drie eenheid van de duivel. Dood, hel en het graf. Want Satan is de maker van de dood. Hij is de bezitter van de hel en ook van het graf. Dat was de drie eenheid van Satan, waaraan één ding ten grondslag lag, en dat was de dood. Door de dood gaat u in het graf, en als u een zondaar bent, gaat u naar de hel. Heel de drie eenheid van Satan bestond uit één ding, en dat was de dood, die de mensen al deze jaren in gevangenschap had gehouden. Maar nu werd de ware drie eenheid van God, dat hij één is, gemanifesteerd in Christus, die het leven was. En hij verbrak de zegels, overwon de vijand en stond op, die ene waarachtige en levende God. Ik ben hij die dood was. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. En de ene God werd mens en woonde onder ons en overwon elke vijand. Hij bewees dat de drie eenheid van Satan overwonnen was en openbaarde de drie eenheid van God. Want slechts God alleen had macht om het leven terug te brengen. Hij was die Immanuel. God werd gemanifesteerd in het vlees. Geen wonder dat hij daar kon verklaren in Matteüs hoofdstuk 28. In mijn handen is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik zend u als mijn getuige tot heel de wereld. Hij had zowel de dood, de hel als het graf overwonnen. Niet alleen dat, maar hij kwam daar triomferend uit. Met alle macht in de hemelen en op de aarde, met alles wat de Vader was, met alles wat de Heilige Geest was, ja, alles wat er ooit was, was in hem. Alle macht in hemel en op aarde is mij gegeven. Al het andere is krachteloos. Hij had het overwonnen. En niet alleen dat, maar hij zond een boodschap aan zijn discipelen. Zij die hem geloofden, wees niet bevreesd, want ik ben hij die dood was en weer leeft voor eeuwig. En ik heb de sleutels van de dood en de hel. Ik heb het reeds overwonnen. Vrees niet meer, want elk voorbestemd, voorbeschikt zaad van God zal tot leven komen wanneer dat licht van dat heerlijke evangelie over de aarde straalt. In elk tijdperk zal het die oogst voortbrengen die God ervoor heeft bestemd. Hij is opgestaan uit de dood. Oh, wat een wonderbare zaak is dat. Ik leef of ben opgewekt. Dat woord opgewekt betekent in het Grieks iets dat levend is gemaakt na de dood. Zoals dat zaad dat in de aarde gaat en moet sterven. Elk vezeltje van het zaad moet rotten, elk stukje van het zaad. Maar zo zal ook elk spatje leven dat in dat zaad was, opnieuw tevoorschijn moeten komen. Hij werd opgewekt. Maar niet alleen dat. Ik zal hetzelfde leven zenden dat mij opwekte, de kracht die mij uit het graf deed opstaan, zal ik op u zenden om u op te wekken, opdat waar ik ben, gij ook zult zijn. In Lucas 24, vers 49, zei hij, en zie, ik doe de belofte mijn vader op u komen, maar gij moet in de stad Jeruzalem blijven wachten totdat gij bekleed wordt met kracht uit de hoge. om te tonen dat niet hij alleen al de weldaden zou genieten, maar dat hij ze deelde. Hij kwam om te verlossen, om leven te brengen aan dat voorbestemde zaad dat God al had gezien voor de grondlegging der wereld, wier namen hij in het boek des levens had gezet. En zij waren hier op aarde zonder hoop. Hij kwam niet alleen om een zegen te zijn, maar om die zegen te delen met elk voorbestemd zaad. Nu, als het zaad niet op aarde zou zijn, dan kon het ook niet leven. Het moest op aarde zijn en ook kiemkrachtig zijn. Ongeacht hoe lang het in duisternis verbleef. Het zou voortkomen wanneer de zoon erop zou schijnen. Onthoud nu dat hij komt om dit met ons te delen. Geen wonder dat het evangelie goed nieuws is. Het woord evangelie betekent het goede nieuws. Welk goed nieuws? Als een mens stierf om onzentwil, is dat goed nieuws. Toen Christus werd geboren, was dat goed nieuws. Maar er was nooit nieuws geweest, nooit als dit nieuws. Dat hij, die de belofte deed, die belofte had bevestigd. Dat hij voor immer leeft. En de sleutels in zijn hand heeft, van zowel de dood als de hel. Al de duisternis was afgeschud. Er was geen duisternis meer te zien. Want de zoon was opgestaan uit het graf. Er was geen, hij zal komen meer. Of misschien komt hij, hij was al gekomen. Het evangelie, goed nieuws. Let op, de werkelijke boodschap van het evangelie is om aan de mensen te bewijzen dat hij is opgestaan. Ga heen, vertel mijn discipelen dat ik ben opgestaan uit de doden en dat ik hen zal ontmoeten om hen dit te bevestigen. O God, hoe zal daar in deze laatste dagen opnieuw licht zijn over de aarde? En ik zal het bewijzen aan mijn discipelen. Ga heen en vertel hun dat ik niet dood ben, dat ik geen traditie ben, maar dat ik een levende Christus ben. Ik zal hen ontmoeten. Breng deze boodschap aan mijn discipelen. Dat ik ben opgestaan uit de doden. Het evangelie, het goede nieuws. U vraagt, is dat waar? Hebreeën 13 vers 8 zei dat hij dezelfde is gisteren, heden en voor immer. En wij als begunstigden zullen bewijzen dat zijn leven nu in ons is. De deelgenoten van dit leven. Het leven. Er werd nooit een leven geleefd dat ermee te vergelijken was. Hij was de zoon van God. Toen hij stierf, maakte dat dan alles een einde. Maar toen hij weer opstond uit de dood op paasmorgen, toen kregen wij als zijn dienstknechten de opdracht van hem om heen te gaan in de hele wereld. Om dit goede nieuws aan een ieder te brengen. Dat hij leeft. En hoe kunnen wij het doen? Met woorden alleen. Want er staat geschreven, het evangelie kwam niet met woorden alleen, maar met de kracht en de manifestatie van de Heilige Geest om te bewijzen dat hij leeft. Nu, als er een ander evangelie is, zoals Paulus tot een van die groepen zei, het verbaast mij dat gij u zo schielijk laat afbrengen tot een ander evangelie, wat niets anders is dan een schijngeloof-evangelie. Tot denominatieverzinsels. Afwijkend van dat goede nieuws. En omdat ik leef, leeft ook gij. En ik leef in u. En de werken die ik doe, Johannes 14 vers 12, de werken die ik doe, zullen mijzelf in u betuigen. Oh, wat een boodschap. Geen wonder dat wij een donkere wereld van theologie hebben gekregen. Maar in de avondtijd zal er opnieuw licht verschijnen. Er zal een opstanding zijn in de avondtijd. Er zal licht zijn in de avondtijd. Nu, de kern van de boodschap die werd gezonden is, hij is opgestaan uit de doden. Wij zijn deelgenoten, wij die met hem deel hebben aan de opstanding, delen in de zegeningen ervan door aan de wereld te bewijzen dat hij leeft. Wij kunnen dat niet doen met woorden alleen. We kunnen het niet doen door menselijke tradities. We bespiegelen alleen precies datgene waar wij op wijzen. Ik ben bang vandaag dat er te veel van ons er niet in slagen de mensen tot Christus te brengen. Ze brengen ze wel tot een kerk, tot een theorie. Maar we moeten hen tot Christus brengen. Hij is de enige, maar dan ook de enige die leven heeft. Hij die de zoon heeft, heeft leven. Als het leven van een mens die dood is, in u wordt weerkaatst, dan zult u hetzelfde leven leven dat hij leeft. Als het bloed van een mens van een bepaald type was, en u zou het bloed van die ene mens nemen en dat bloed van die ene mens overbrengen naar die andere, zou hij absoluut dat soort bloed hebben. En als uw geest, die in u is, dood wordt geacht en u bent gezalfd met het leven op u dat in Christus was, Romeinen 8 vers 11 zegt, als de geest van hem die Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Datzelfde leven, diezelfde krachten, diezelfde zegeningen die hij hier op aarde deed van God uit. Hij verloste u. Een zaad dat van tevoren gekend was door God, wiens naam was gezet in het boek des levens van het Lam, voor de grondlegging van de wereld. Toen kwam het evangelielicht van de opstanding, de bevestiging van het woord. Hoe wisten wij dat hij de Christus was? Omdat hij bewees waarover hij sprak. Hoe zal ik de boodschap van het uur herkennen? God spreekt erover en hij bewijst wat hij beloofde. Dat is de betuiging dat we met hem deelgenoten zijn in de opstanding. Hij bewijst waar hij over spreekt. Wat hij beloofde in Christus te doen, bewees hij bij de opstanding. Wat hij beloofde te doen in de dagen van Mozes, bewees hij. Wat hij beloofde in de dagen van Henoch, bewees hij. In al de dagen van de apostelen, bewees hij het. Nu, in deze dag, bewijst hij wat hij zei. Omdat zij een deel zijn van dat zaad dat daar vertegenwoordigd is in het boek des levens, waarvoor hij kwam om hen te verlossen en weer terug te brengen tot God. Oh, wat een boodschap. Op paasmorgen stond niet alleen hij op, maar zijn deelgenoten stonden met hem op. Zij waren in Christus, bij zijn kruisiging. Zij waren ook in hem, bij zijn opstanding. Wij zijn zijn deelgenoten. Opgewekt nadat wij dood geweest zijn in duisternis, in een door ongeloof verduisterde wereld, waar kerken, denominaties enzovoort ons in getrokken hadden. En er is iets wat ons roept. Oh, wij hebben God nodig, wij hongeren en dorsten naar God. En we traden toe tot de Methodisten, Baptisten, Pinksteren, Presbyterianen of wat ook meer, maar toch was er nog iets niet in orde. We konden het gewoon nog niet vinden. En plotseling, terwijl wij rondtasten in duisternis, kwam die grote opstanding tot ons. In de manifestatie van het beloofde woord van God. Zoals hij de manifestatie van het beloofde woord van God was. Ik zal zijn ziel niet in de hel laten, nog zal ik toestaan dat mijn heilige verderf zal zien. Hij manifesteerde het, elk woord van God dat aan hem was beloofd. Hij bewees het toen hij opstond op paasmorgen. Nu, voor hen die eens rondtasten in duisternis en zich van alles afvroegen of ze nu invoetwassing behoren te houden op deze dag, of dat ze nu een bepaalde andere dag moesten houden, of een bepaalde serie geboden moesten houden. Die dingen zijn voorbij gegaan, want er was een heerlijke opstanding die elke door mensen gemaakte zaak trotseerde. Alles wat een mens ooit had gedaan, elke door mensen gemaakte redenering. Er was nooit eerder een mens geweest die zijn leven af kon leggen en het weer op kon nemen. Hij trotseerde dat wetenschappelijke bewijs dat ze hadden door weer op te staan. Als ze zeggen dat Jezus Christus niet dezelfde is gisteren, vandaag of immer, dat zijn kracht niet dezelfde is, dat zijn evangelie niet hetzelfde is, terwijl de Bijbel zegt dat het hetzelfde is, dan zal God elke denominatie, elke geloofsbelijdenis trotseren en hij zal doortrekken in zijn heilige geest zoals hij beloofde, zoals hij aan ons bewees dat hij leeft. Wij zijn deelgenoten aan zijn opstanding. levend gemaakt, na dood te zijn geweest, in de wereld in zonden en overtredingen. Hij heeft ons opgewekt, samen met hem zijn wij opgestaan. En we zijn nu gezeten in hemelse gewesten in Christus Jezus. Zijn geest brengt zijnzelfde leven terug op aarde. Als de geest van God, die Christus opwekte, het lichaam, het gezalde lichaam. Als de geest van God dat lichaam zalde op zo'n wijze dat hij, toen dat zaad in de aarde viel, hem daar niet in wilde laten rusten. Nee, hij wekte hem op, hij deed hem opstaan. Dan zal, als diezelfde geest in u is, door dezelfde werken, door dezelfde kracht, door dezelfde tekenen, ook u opwekken. Ik zou hier graag een klein schriftgedeelte voor u willen lezen. Ik zou willen dat u nog een schriftgedeelte met mij opslaat. Ik heb het hier opgeschreven. Het zou u misschien een beetje kunnen helpen. U vindt het in het boek Leviticus, het 23e hoofdstuk, vers 9 tot 11. Luister aandachtig hoe God in deze wet, de Levitische wet, tot Mozes spreekt. Luister. Al deze dingen zijn types. En wij zullen hier even bij stilstaan om op dit type in te gaan. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: als gij in het land zult gekomen zijn dat ik u geven zal, op de plaats, in de positie die ik u heb gegeven. Nu, er wordt gesproken tot de kinderen van Israël. Wanneer gij tot deze bepaalde plaats komt, waarvan ik heb beloofd dat ik u erheen zou brengen, wanneer u daar in dat land komt, hier spreekt het in het natuurlijke als beeld van het geestelijke, en gij zijn oogst zult inoogsten, als gij hebt ontvangen wat ik u zei, dan zult gij een garf van de eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen. En hij zal die garf voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat het voor u aangenaam zij. De volgende dag na de Sabbat zal de priester die bewegen. Als daar enig heilig ritueel zou moeten plaatsvinden, behoorde het te gebeuren op de Sabbatdag, die de zevende dag van de week was. Dat is de zaterdag dus. Maar hebt u gemerkt dat bij dit herdenkingsfeest deze schoof werd bewogen op de eerste dag van de week? Deze schoof, die de eerste was van het zaad dat u plantte? Als het opkomt en rijp wordt, dan maait u deze schoof af en neemt hem mee naar de priester en laat die hem nemen en bewegen voor de Heer, voor uw aanneming, dat u bent aangenomen. U moet komen met uw schoof en hij moet hem bewegen voor de Heer. Niet op de Sabbat, de zevende dag, maar op de eerste dag die wij de zondag noemen. Zondag. Natuurlijk, dat is een Romeins woord. Ze noemden het zondag vanwege hun zonnegoden. Maar wat is het veranderd? Het is niet meer Z-O-N. Het is een Z-O-O-N-dag. De zondag. Waarop dat tarwegraan, Gods eersteling, uit de doden opstond. En over de samenkomst bewogen werd. Ten teken dat wij zijn zaad zijn. En dat is de eersteling van het zaad van hen die sliepen. Die werd bewogen op de eerste dag van de week. Op zondag stond hij op, wuifde, vaarwel, en hij voer op naar de hoge, in het bijzijn van het volk. Let op, het was de eerste korrel van Gods tarwe die werd opgewekt uit de dood. Gods eerste tarwegraankorrel, door Gods levendmakende kracht, had God zijn leven opgewekt, deed hem opstaan uit de dood, en hij was de eersteling van degenen die ontslapen waren. De eersteling, hij was die garve. Dat was de reden dat zij die schoof moesten bewegen, want het was de eerste die tot volle wasdom was gekomen. En hij werd daar bewogen als een gedachtenis, als dank aan God, geloven dat de rest ervan ook zou komen. Het was een teken. En vandaag, want hij was de eerste zoon van God die tot volle wasdom kwam om in God te zijn. Daarom werd ook hij aan de aarde ontrukt en werd over de mensen bewogen. Oh, wat een heerlijke les door de levendmakende kracht. Hij was de eerste, hoewel hij al vele keren in beelden was aangeduid, zoals wij later zullen zien dat hij werd uitgebeeld, is dit werkelijk de eersteling van hen die zijn ontslapen. Hij werd bewogen over het beloofde zaad dat de belofte van het leven had. Hij werd daar bewogen op de dag van Pinksteren, toen daar een geruis van de hemel kwam als een geweldige, machtige windvlaag die over de mensen werd bewogen. De Pinkstermensen die daar op de Pinksterdag wachten op die zegen die moest komen. En hij zal opnieuw worden bewogen, beseffen wij, in de laatste dag, zoals het staat in Lucas 17, vers 30... wanneer het weer zo'n dag zal zijn in de dagen dat de ZON des mensen zal worden geopenbaard of weer over de mensen zal worden bewogen. Nu, wie is deze zoon des mensen? In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. En door alle leringen die wij hebben gehad en de bevestiging van het woord van God, door het woord van God, door tekenen, door wonderen zien wij vandaag uit het Lucas-evangelie dat wij zojuist citeerden, Lucas 17 vers 30, uit Malachi 4 en de verschillende andere schriftgedeelten die ons bekend zijn, dat dat woord opnieuw wordt bewogen over de mensen, dat de dode tradities van de mensen dood zijn en dat de Zoon van God opnieuw leeft met de doop van de Heilige Geest onder ons en ons leven geeft. Daar Christus de eerste was die opstond van al de profeten enzovoort, hoewel hij op vele manieren werd getypeerd, was hij ook de eersteling van hen die ontslapen waren, zal er als Christus komt voor de bruid, als zij uit de kerk komt, opnieuw een schoof moeten worden bewogen in de laatste dagen. Oh, wonderbaar. Het wuiven van de schoof. Wat was die schoof? Het was de eerste die tot rijpheid kwam. Het was de eerste die bewees dat hij tarwegraal was. Die bewees dat hij een schoof was. Halleluja. Ik ben er zeker van dat u begrijpt waar ik over spreek. Het werd over de mensen bewogen. En de eerste keer dat het zal gebeuren voor het bruidtijdperk, zal er voor een opstanding uit het donkere denominatiedom een boodschap voortkomen die de volle wasdom van het woord heeft teruggebracht in zijn volle kracht, welke over de mensen wordt bewogen door dezelfde tekenen en wonderen die hij destijds deed. Omdat ik leef, zult gij ook leven, sprak hij tot zijn vrouw. Omdat ik leef, zult gij ook leven. Wat een opstanding was dat. En wat een opstanding is dit. Om opgewekt te worden, uit de doden en levend gemaakt te worden in Christus Jezus. Door Gods levendmakende kracht. Hij werd over hen bewogen. Het woord, wat hij was, werd naar hen teruggewuifd op de dag van Pinksteren. Het gemanifesteerde woord. En zoals ik zeg, zal het opnieuw bewogen worden in de laatste dagen. Nu, u zou kunnen zeggen, wel, wacht eens even, broeder Brennan. Ik ken een kerk die, wel, ik ken het ook, ik zie. Maar nu, bijvoorbeeld, wat als we nu vanmiddag terug naar Tucson zouden gaan, en we zouden ieder gaan met een grote Cadillac, splinternieuw. Alle stoelen overtrokken met hertenleer, dat is het zachte leer, zacht en gemakkelijk om op te zitten, en de vloer zou bekleed zijn met plush, het stuurwiel zou glanzend vernikkeld en geheel ingelegd zijn met diamanten. De motor zou mechanisch getest zijn, opdat het precies de juiste motor zou zijn. De wielen waren prima. En alle schokbrekers en alles was goed doorgesmeerd. De banden zouden alle puntgaaf en potdicht zijn. En alles was wetenschappelijk beproefd. Ze waren allebei van de montageband afgerold en allebei waren ze volgetankt met benzine. Benzine is de kracht waar je op loopt. Want daarin zit octaan. Maar als u hen nu zult gaan starten... Starten maar één, hoewel ze er beide precies gelijk uitzien. Want één ervan heeft geen vonk, heeft geen ontsteking. Wel, zegt u, de kracht zit in de benzine, broeder Branham. Maar het maakt niet uit hoeveel kracht er in de benzine zit, tenzij daar een vonk is. Om die kracht te manifesteren, tenzij er een kracht is, om te bevestigen dat dat benzine is, zou het even goed water kunnen zijn. Het geeft niet hoeveel theologen beweren, hoe goed uw gemeente ook op orde mag zijn. Hoeveel opleiding u ook mag hebben. Hoe lief u de Bijbel ook hebt. Totdat die beweeggarven. Totdat die Heilige Geest op die persoon komt om dat woord levend te maken. De benzine is hier een beeld van het woord. Het is de waarheid. Maar zonder de geest zal er geen beweging inkomen. We hebben te veel de nadruk gelegd op de mechaniek en niet op de dynamiek. De dynamische kracht van God... De opstandingskracht van Jezus Christus is nodig op de gemeente om te manifesteren en te openbaren dat dit benzine is. Misschien zit het zelfs nog wel in het benzineblik, toch zou het ook gewoon water kunnen zijn. Zie? Maar het enige bewijs is, laat het leven erbij komen. En het zal bewijzen of het benzine is of niet. Wanneer u probeert de Heilige Geest in een denominatie te brengen, probeert u zoveel als u kunt er wat gesputter uit krijgen. Maar u zult uw motor ruïneren voordat hij vol met kolaanslag komt. Maar oh, ik ben zo blij dat er een 10.000 octaankracht is. Het woord van God met de Heilige Geest om hem te ontsteken. En de kracht van God te doen herleven in het leven van een man of van een vrouw of van een gemeente. Die deze Cadillac ginds over de weg zou laten zuizen onder de dynamische kracht van de Heilige Geest. Die terugkwam en werd bewogen over de mensen op de dag van Pinksteren. Hem dezelfde maak het gisteren, vandaag en waar immer. Daar was de eerste schoof die werd opgewekt van al de profeten. Hij was de zoon van God, de koning van alle profeten. Er waren allerlei kerken geweest, allerlei bruiden, kerken, bruiden en nog eens bruiden. Maar er moet er één komen. Halleluja. Er moet een werkelijke bruid komen. Er moet er één komen die niet alleen de mechaniek heeft, maar ook de dynamiek. Die maakt dat die gemeente leeft en optrekt in de kracht van zijn opstanding. Totdat wij komen tot die plaats. Totdat wij die plaats vinden, wat baat het ons dan om wieldoppen op te poetsen? Wat haalt het uit om hem van buiten een opknapboer te geven of hem in de was te zetten? Als er geen dynamiek in zit. Ongeacht hoe die mechaniek heeft bewezen juist te zijn. Er moet een dynamische kracht zijn om het te laten werken. Dat heeft hij bewezen. Halleluja. Dat bewijst Pasen. Hij was niet alleen het woord, maar hij was God zelf. De dynamiek in het woord. Die maakte dat het lichaam van Jezus Christus, dat daar koud, stijf en dood in het graf lag, met een schok tot leven terugkwam en opstond. En de steen wegrolde. Ik ben hem die dood was. Zo dood dat de zon betuigde dat hij dood was. De maan verkondigde dat hij dood was. De sterren zeiden dat hij dood was. En de hele natuur zei dat hij dood was. En nu moet de hele wereld erkennen dat hij weer leeft. Hij was niet alleen de mechaniek, Gods woord, hij was ook de dynamiek om het te bewijzen. En als hij opstond, die de bruidegom is, moet ook de bruid opstaan. Omdat zij een deel van hem is. En zij kan alleen maar de manifestatie zijn van de vervulling van alle openbaringen en de anderen die over de bruid spraken. Dat alleen kan ze manifesteren. Als zij iets doet dat afwijkt van de bruidegom, dan is het niet de bruid. Omdat zij vlees is van zijn vlees, gebeente van zijn gebeente, leven van zijn leven, kracht van zijn kracht. Zij is hem. Zoals man en vrouw één zijn. En de vrouw uit zijn zijde werd genomen. Heeft ze zijn geest, de vrouwelijke geest, uit hem in zich genomen. Het vlees uit zijn zijde, wat zowel de mechaniek als de dynamiek vormt. De vrouw, zijn geest en zijn vlees die samen worden gevoegd. En de mechaniek en de dynamiek vormen. Totdat de gemeente of de mensen al de paashaarse plechtigheden en grote kerken en opsmuk zullen falen. En voorbij gaan. Totdat die gemeente zowel de mechaniek als de dynamiek wordt. Als de geest van God die hem bewoog om de dingen te doen die hij deed. Als hij over 16 cilinders beschikte, zal de bruid het ook. Amen. Want hij zei in Johannes 14 vers 12. Hij die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Ik zal hem macht geven van mijn dynamiek in zijn mechaniek. Zodat de wereld er geen stand tegen zal kunnen houden. En ik zal hem opwekken in de laatste dag. Dat is de paasboodschap. De dynamiek en de mechaniek samen. De mechaniek zonder de dynamiek doet geen goed. En evenmin is de dynamiek iets zonder de mechaniek. U kunt schreeuwen en jubelen en ronddansen, alles doen wat u maar wilt. Als u dit woord ontkent, zal het u niets helpen. U hebt dan wel de vonken die eraf vliegen bij de zuigers, maar u hebt geen benzine om het te laten ontbranden. Ze werken alleen als deze twee samenkomen. Amen. Hij zal er dus één stil blijven staan en de andere zal omhoog gaan. Dat is het enige wat ik ervan kan zeggen. Toch kunnen ze er beide hetzelfde uitzien. Beide kunnen beweren gemeente te zijn. Beide kunnen beweren bruiden te zijn. Maar één heeft mechaniek en dynamiek. Dat laat het geschieden. Slechts wat hij zegt is de waarheid. Er zal gewoon weg. Geen beweging inkomen, ongeacht hoe goed de mechaniek ook is, tot de dynamiek komt. Wanneer de dynamiek komt, dat vuur wordt gemaakt om zich te verbinden met de krachten de benzine. Wanneer dat het tot explosie brengt, veroorzaakt dat een druk. En die druk beweegt elk mechanisme, elke beweging. Want hij is diezelfde, gisteren, vandaag en voor immer. Dat is de opstanding. Dat is die werkelijke kracht van God. Mechaniek en dynamiek. Let op. Het is de geest die levend maakt. Het is de vonk die ontsteekt. Het is niet de benzine die ontsteekt. Het is de vonk die het gas doet ontbranden. Zie, gij kunt zonder mij niets doen. Maar met mij zijn alle dingen mogelijk. Zoals de Vader mij zendt. Hij is het woord, het is de Vader die leeft. Zo zend ik ook u. Daar de Vader mij in brand heeft gezet en mij en alles heeft doen bewegen, zo doe ik ook alleen wat God behaagt. Nu zoals hij mij zond, zo zend ik ook u, met dezezelfde mechaniek. En er is dezelfde dynamiek nodig om het te laten werken. En deze tekenen zullen hen volgen die beweren de mechaniek te hebben. De dynamiek zal op zijn plaats zijn. Paulus zei, het evangelie kwam niet in woorden alleen, niet in benzine alleen, maar ook door de vonk om het in beweging te zetten. Daar hebt u het. Op die manier kwam het tot ons. Het is dezelfde geest die hem deed opstaan, die de ware gelovigen opwekte tot eeuwig leven. Nu bedenk, potentieel nu, let op, we raken door onze tijd heen. Let op, dezelfde geest, nu laat het ons dat opnieuw even lezen in Romeinen 8 vers 1 en we zullen zien wat daar staat. Goed, het spijt me, ik bedoel Romeinen 8 vers 11. En indien, daar zit de moeilijkheid, daar zit het hem, en indien de geest van hen, God, de Heilige Geest, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont. Nou, daar hebt u het, indien. De geest van de bruidegom in de bruid woont. Toen God zijn eerste bruidegom maakte, maakte hij de bruidegom eerst. En deze was zowel man als vrouw in zijn geest. Hij formeerde hem toen uit de stof der aarde om hem stoffelijk te maken. En let op toen hij Eva uit Adam formeerde, hij niet een ander stuk klei nam, maar dat hij haar vormde uit hetzelfde stuk klei. Uit hetzelfde woord. Want Adam was een gesproken woord. Zie, hij nam uit hem en hij had de mannelijke en de vrouwelijke geest. En hij nam de vrouwelijke geest uit Adam weg. En legde die in Eva. Daarom is er nog steeds een deel van Adams geest. Het is Adams vlees. Toen was het Adams geest de dynamiek die de mechaniek van zijn lichaam levend maakte. Zo moet ook de bruid vlees van zijn vlees en gebeente van zijn gebeente zijn. Nu, hoe zal dit sterfelijke vlees zijn vlees gaan worden? We zullen daar een ogenblik op komen, zie. Hoe wordt het gedaan? Wat is deze grote verandering? Let op. En indien de geest van hem, God, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Oh, wonderbaar. De voorbestemden, natuurlijk, zoals het zaad dat op de aarde lag, zij waren de enigen die leven in zich hadden. Vele van hen waren dood, ze waren verrotte zaden, het water en dergelijke hadden hen uitgeput. Maar weet u, er lag daar ook een zaad gereed voor het leven. God wist dat het daar lag. Nu, die voorbestemden zijn de eersten die worden opgewekt door de Heilige Geest. Want de Heilige Geest komt om zijn eigendom op te eisen. Nu, dit is diep. En wees er zeker van dat u dit goed begrijpt. Nu, toen de zon over de aarde werd gezonden, was het niet om stenen tot leven te brengen, wat ook stof was. Het was niet om al het stof tot leven te brengen, maar het was om dat deel van het stof te halen dat een leven omsloot. Niet alle mensen zullen Christus ontvangen. Oh nee. Alleen diegenen die God voorbestemde tot leven, hebben hun woonplaats in iets van dat stof der aarde. En dat zijn degenen die hij komt opwekken. Dat zijn ze. Nu dat stof dat daar in de zon lag, zei, oh, die oude zon is zo heet. En die steen zei, oh, die oude zon is zo heet. Maar de kleine zaad zei, daar heb ik naar uitgezien. En het begon tot leven te komen. Het maakte dat deel van het stof levend. Omdat de zon niet was gezonden om de rots tot leven te wekken. Niet om het stof tot leven te wekken, maar om het leven van het zaad op te wekken. Nu, de Heilige Geest komt nu. Natuurlijk. Hij werd niet gezonden. Waarom zullen niet alle mensen hem ontvangen? Het werd niet voor hen gezonden. Een man zei eens tegen mij, geloof ik niet, ik kan me niet schelen wat hij ook zegt, al kon hij de doden opwekken of wat ook, en de zieken genezen, dat op alle manieren bewijzen. Ik zou het toch niet geloven. Ik zei, zeker niet, u bent een ongelovige. Het heeft voor u geen waarde. Het werd zelfs niet tot u gezonden. Het werd gezonden tot hen die zullen geloven. De boodschap is voor de gelovigen. Voor hen die vergaan, is het waarheid. Maar voor hen die in Christus zijn en deel uitmaken van dat zaad, is het leven. U ziet het in mijn enigszins harde geschiedenis over die boer die een adelaars ei onder een hen legde. Die kleine adelaar was absoluut voor de kippen een vreemd uitziend klein schepsel. Omdat de boer dat had gedaan, hij had het adelaars ei onder een hen gelegd. En ze broedde een eigenaardig uitziend kuikentje uit. Het was een vreemde makker. Hij zag er niet uit zoals zij. Zijn veren waren niet als die van de ader. Ze was een vreemde makker. De rest van de kippen beschouwde hem niet als een vreemde kerel. En die liep daar rond en hij hield zelfs niet van het maal dat ze hem te eten gaf. Hij hield gewoon niet van dat gekrap op dat erf en hij had er niets mee op. En toen vroeg hij zich af waarom het toch zo'n vreemde eend in de bijt moest zijn. Zie? En hij proefde nooit eens iets smakelijks. Hij had net genoeg om zich in leven te houden, omdat de smaak hem niet aanstond. Omdat hij helemaal geen kip was. Zie? En als dan de hen kakelde. De dagen van wonderen zijn voorbij. Er bestaat niet zoiets. Word lid van de kerk. Dan kwam er gewoon niet goed over bij die kleine jongen. Dus volgde hij de hen. Tot op een dag. Zijn mamie kwam. Die oude adelaars moeder wist dat ze zoveel eieren had gelegd. En ze miste er één. Ze wist dat die adelaar ergens moest zijn. Dus ging ze op weg om hem te zoeken. Ze cirkelde boven de bergtoppen en door de dalen. Steeds maar weer, overal heen, waar hij toch kon zijn. Tegen de tijd dat hij zou zijn uitgebroed, zei ze. Misschien is er wel een kraai gekomen die mijn ei heeft weggehaald. Misschien wel een gier. Ik weet het niet, iets heeft mijn ei weggenomen. Maar ik weet dat dat ei in mijn gedachten is. Ik moet ergens een zoon hebben. Ik ga hem zoeken. Zo doet God het ook. Hij is die grote adelaar. In zijn gedachten wist hij dat hij een gemeente moest hebben. Hij wist dat hij een volk moest hebben. Ongeacht wie hen tot zich getrokken heeft. Ongeacht waaronder ze zijn uitgebroed. Hij zoekt ze. Hij zoekt de zijne. En op een dag, gaat dat verhaal verder, vloog deze oude adelaar over het erf. Ze keek overal en ze ontdekte hem. Oh, dat opstandingsleven. Dat deed herkennen dat hij eigenlijk helemaal geen kip was. Hij was een adelaar. Hem was altijd geleerd naar beneden te kijken. Om een kevertje te zoeken of iets dat op het erf liep. Maar toen hij een schreeuw hoorde en er werd gezegd, kijk hierheen. Naar boven. En hij naar boven keek. Vloog daar een schepsel. Met vleugels van 4 meter. Machtiger dan alle kippen op het erf bij elkaar. Die beweerde dat hij haar zoon was. Hij zei, mama, hoe kan ik bij je komen? Ze zei, spring maar, begin met je vleugels te klapwieken, want je bent een adelaar. Zie, ze wist dat zij ergens een zoon had. Ongeacht waarin hij was opgegroeid. Zij had ergens een zoon. En God weet, halleluja, dat hij ergens een uitverkoren voorbestemde gemeente heeft. Hij wist dat hij zonen en dochters had, een bruid die ergens op hem wacht. En als de Heilige Geest daar overheen begint te vliegen, die beweeggarven. Oh, wonderbaar. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Niet een of andere mythe, maar een werkelijkheid. Hoe de mensen ook probeerden hem te vertellen, een adelaar. Hij wist niet wat een adelaar was, maar toch was hij een adelaar. Hij zou het niet hebben begrepen, totdat hij iets zag dat hem weerspiegelde. En als wij geen denominatie zien, geen doktersgraad in de filosofie, geen doktersgraad in de rechtsgeleerdheid, geen goede naaste, maar een zoon van God die gevormd is naar het beeld van God, met de dynamische kracht van God, om het antwoord te zijn op de vraag van deze dag, of hij dezelfde is gisteren, vandaag of voor hem, dan is er geen hen die hem zal gaan tegenhouden. Hij zoekt naar zijn mama. Hij is een adelaar vanaf de beginnen. Hij herkent het. Deze werkelijke adelaar herkent de roep van Gods woord. Waarom? Hij is een adelaar. Een adelaar tot een adelaar. Het woord, van voor de grondlegging van het woord, tot het woord. Het woord dat is voorbestemd voor het woord dat geschreven is voor het uur. Beseft u uw positie? Hij zoekt ernaar. Dan wordt dit aardse lichaam opgewekt en door de levendmakende geest van God tot gehoorzaamheid aan het woord van God gebracht. Snel nu. Toen hij wilde weten hoe hij bij haar kan komen. Het was hem altijd geleerd dat hij dat niet kon. Je kunt nooit hoger komen dan je kunt springen. Dat is een kip, zie. Maar deze adelaar zei, dat is niet zo. Wel, kijk maar naar de kippen. Het geeft niet wat die kippen zijn, je bent een adelaar. Begin gewoon je vleugels uit te spreiden. Ga er een beetje mee oefenen. Begin hoger op te komen. Het woord tot het woord. De werken die ik doe, zult gij ook doen. Hij die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Zie? Omdat ik leef, leeft hij ook. En indien de geest die hem deed opstaan uit de doden in u woont, dan maakt het uw sterfelijke lichaam levend. Zie, wat bewerkt hebt. Nu luister, omdat deze paasfeest zult beseffen. Ik wil dat het meer voor u gaat betekenen dan ooit een paasfeest heeft gedaan. Zie, ik wil dat u begrijpt. We weten wat het voor hem deed. Maar ik wil dat u ziet, niet wat het zal doen. Maar dat het hetzelfde heeft gedaan voor u, ziet u. Wat doet het? Het maakt het sterfelijke lichaam levend. Dit sterfelijke lichaam waar wij in leven, wordt erdoor opgewekt. Met andere woorden, wordt erdoor tot leven gebracht. Nu u die eens rondliep met een hele grote sigaar in de mond en zo, met een pakje sigaretten zo, en uw vrouw had eens kort haar. U maakte u op, misdroeg u zelf, droeg korte broek en al die dingen. Plotseling riep er iets en u keek daarheen en het was het woord. Zie, het wekt u op. U zei, voor mij geen korte broeken meer. Ik geen sterke drank meer. Geen liegen meer, geen stelen meer. Niet dit meer, niet dat meer. Zie, de geest die hem opwekte uit de dood, die in u woont, zal ook uw sterfelijke lichamen, het stof der aarde, aan zich onderwerpen. Zie, wat is het? Onderwerping aan wat? Aan Christus. Wie in Christus? Het woord. Niet aan de theologie, maar aan het woord. Dan hoor je zeggen, Oh, ik geloof dat een vrouw best een lange broek mag dragen. Terwijl het woord zegt nee, zie. Het maakt dat levend voor u. Zie, u wordt ernaartoe getrokken. Zie, en dan bent u er. U wordt een deel van het woord. Het bracht uw lichaam niet... Wel, zegt iemand. Wel, ik zal u wat zeggen. Mijn voorganger zegt... Het kan me niet schelen wat uw voorganger zegt. Het is wat het woord zegt. Als je een kip wilt zijn, ga dan maar met hem verder. Maar als de voorganger anders spreekt dan dit woord... is hij niet een voedselgever van de adelaars... maar voedt hij de kippen, zie. Niet de adelaars, zie. Een adelaar eet adelaars voedsel. Zie, ze zei, rij, de Bijbel zei dat het fout is om dat te doen. En ook over de mannen, wat u allemaal doet wat fout is. U zegt, de dagen van de wonderen zijn voorbij. De Bijbel zei dat hij dezelfde is gisteren vandaag voor immer. Als zij zeggen dat het geestelijke telepathie is, dat deze gaven van onderscheiding een soort gedachtenlezen is, dat al deze visioenen en zo nonsens zijn, zie je, dan zijn het kippen. Ze weten niet wat adelaarsvoedsel is. Maar broeder, als u die roep hoort, dan is er iets in u. U bent al vanaf te beginnen een adelaar. Waarom? U bent dat zaad. Waarover de opstandingskracht van de zoon is opgegaan. En die beweegt is hier op de aarde bewogen om te maken dat u herkent dat u een adelaar bent en geen denominatiekip. Ziet u het? Nu, indien de geest die hem opwekte uit de dood, het woord, de dynamiek van het woord in u woont, zal het ook uw sterfelijke lichaam opwekken. Nu, hoe zijn we dan vlees van zijn vlees en been van zijn been? Omdat snel nu, toen wij nog sterfelijke zondaars waren, sterfelijk gereed om te sterven, deze lichamen, het dat lichaam opwekte. Wat is opwekken? Tot leven brengen. De geest die eens graag dronk, uitging, overspel pleegde en al deze dingen, is opgewekt. Wel, dat ding is gestorven. En u bent opgestaan. Het maakt uw sterfelijke lichaam leven. Daarom is uw lichaam de tempel van de dynamische kracht. Waarom? Van de beginnen bent u al een deel van die mechaniek. Oh, daar is uw opstanding. Daar is de gemeente die met hem in de opstanding gaat. Deze lichamen zijn op dit moment opgewekt. Zie, u hebt gehoord, u hebt geloofd. Het veranderde u van een denominatie tot het woord. Zie, als de dynamiek op water komt, zal het alleen maar sputteren. De dagen van wonderen zijn voorbij. Ik geloof dat gewoon... En ze hebben niet... Maar wanneer het op die 1000 octaan benzine komt... Daar gaat ze. Zie je? Oh, mensen. De dynamiek komt erbij. Als het echter op een kip komt, zal het geen goed doen. Maar wanneer het een adelaar treft, dan zet hij zich in beweging. Amen. De dynamiek. Samen met de mechaniek. Zie je wat ik bedoel? Dat betekent... dat als hij een echte adelaar is, hij het zal begrijpen. Laat ik hier een klein schriftgedeelte voor u duidelijk maken. Ik denk dat de telefoonverbinding nu afgesloten is, maar wij gaan nog door. Johannes 5, vers 24, waar Jezus zei, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Nu kijk, ik loop door de straat heen en neem gewoon letterlijk wat er staat, zonder het geestelijk begrip ervan te hebben. Ik maak het niet anders dan wat het zegt, maar ik zeg gewoon wat er staat. Zie, het juiste woord daar, in het Grieks, in het oorspronkelijke, betekent hij die mijn woord begrijpt. Nu, om te bewijzen dat het juist is, ga ik hier zomaar de straat op en er komt een dronken man die straat inlopen met een vrouw of iemand anders aan zijn arm, vloekend en Gods naam ijdel gebruikend en al dat soort dingen doende. Zeg, heb je gehoord wat die prediker zei? Ja, ik heb het gehoord. Dat betekent niet dat hij eeuwig leven heeft. Hij die mijn woord begrijpt. Hij die een adelaar is. Nu, broeder Ben, daar wil ik graag meer schriftgedeelte over hebben. Goed. Mijn schapen horen mijn stem. Een vreemde zullen ze niet volgen. Zoals in dat huwelijk- en echtscheidingsgeval onlangs, toen de Heilige Geest me dat vertelde, en ik het op precies dezelfde manier zei als hij mij had verteld. De een of andere voorgangersvrouw gaf me een scherpe uitbrander. Ze zei, ik geloof dat u hier de plaats van God inneemt. Ik zei, nee mevrouw. Ze zei, wel u zei dat hun zonden vergeven waren, alleen God heeft macht om dat te doen. Nog een fariseer, ziet u? Ik zei, u ziet, opdat u zou mogen weten dat Jezus zei tot Petrus en de apostelen, nadat hij die openbaring had ontvangen wie hij was, en tot hem zei, gij zijt de Christus, de Zoon van God, toen antwoordde hij, zalig zijt gij, zie, Zoon van Jonas, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is, heeft dat geopenbaard. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen, de poorten der hel zullen haar niet kunnen overweldigen. En ik zal u de sleutels geven Wat gij op aarde bindt, bind ik in de hemel. En wat gij op aarde ontbindt, dat is die goddelijke openbaring van het vleesgemaakte woord. Als het vlees was in die dag door de zoon, de bruidegom, is het ook vlees vandaag door de bruid. Wie gij de zonde vergeeft, zijn ze vergeven. Wie gij de zonde toerekent, die blijven ze toegerekend. Nu, de katholieke kerk nam dat en betrok dat op hun priesters. Maar dat is vleeselijk. Kijk, het was het geestelijke, geopenbaarde woord dat het deed. Dat is de reden dat hij hen zei heen te gaan en te dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij wist dat zij wisten wie hij was. Toen ik onlangs met een prediker sprak, zei hij, nu broer Branham, ik ben eruit gekomen en toegetreden tot die en die kerk, een Pinksterkerk, waar Pinkster is nu begonnen met die ronde wafel te nemen. Weet u, u hebt het denk ik al over gehoord, van het kosher brood, de maangodin, weet u. En ze hebben dat allemaal geaccepteerd en nemen dat. En deze man zei dat de gemeente ervoor naar hem toe kwam. Hij zei, wat ik zegen is gezegend. Is dat nu niet precies wat de priester zegt? Dat hij macht heeft om het te doen terugkeren tot het lichaam van Christus? Zie, het is gewoon lood om oud ijzer, precies hetzelfde. En hij zei, ik wil u iets vragen. Hij probeerde de leer van de doop in Jezus' naam te ontduiken. Want dit was de man die zei dat het antichrist was die zo doopte. Hij zei, denkt u dat het beslist nodig is dat een mens gedoopt behoorde te worden in de naam van Jezus Christus? Ik zei, jazeker. Hij vroeg, nadat hij is gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest? Ik zei, jazeker. Hij is anders helemaal nog niet gedoopt. Hij is helemaal niet gedoopt. Niet in een naam. Dat is een titel. En ik zei, het wordt niet erkend. Waarom? Zei Petrus. Hij zei, laat ik u eens wat vertellen. In Handelingen 10, vers 44 staat, terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen. Maar antwoordde ik, hij merkte meteen op, zou iemand het water kunnen weren om deze te dopen? Hij zei, wel, u sprak daar straks over Handelingen 19, waar Paulus na door de bovenlanden van Efeze gereisd te zijn enige discipelen vond. En hij zei, wel, ze waren toch ook niet gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest? Ik zei, nee, ze waren slechts gedoopt tot bekering, niet voor de vergeving van zonden, tot bekering, omdat Jezus nog niet was bekendgemaakt. Het offer was nog niet gedood. Hij zei, wel, waarom moesten ze dan overgedoopt worden? Ik zei, de man die de sleutels had, zei dit. Laat dit u bekend zijn dat er onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven is, waardoor gij behouden moet worden. Redding komt alleen in de naam van Jezus Christus. En al wat gij doet in woord of werk, doe dat alles in de naam van Jezus Christus. Er is geen andere naam, geen kerk, geen hiërarchie, geen titels of iets anders. Toch is hij de Roos van Saron, de Lady der Vallea, de Morgenster, de Alfa Omega, het begin en het einde, Jehovah Jireh, Rafa, Manasse, al deze dingen. Hij is al deze dingen, maar toch is er geen redding in één van deze titels. Jehovah, geen redding. Roos van Saron, toch is hij het, geen redding. Vader, Zoon of Heilige Geest, geen redding. Alleen de naam van Jezus Christus. En dan zegt de Bijbel dat bekering tot vergeving van zonden gepredikt moet worden in zijn naam. Te beginnen bij Jeruzalem tot het uiterste der aarde. Hij zei, denkt u dat het enig verschil uitmaakt? Ik zei, meneer, ik wil je wat vragen. Hij en ik en mijn vrouw zaten aan de tafel. Hij boog zich even voorover om het te zien. Ik zei, wij komen allebei uit Arizona. We wonen hier en we kennen ons bestuur en ons kiesdistrict en onze burgemeester en de gouverneur en alles. Hij zei, ja. Ik zei, nu, als ik u nou vroeg, broeder, om onze maaltijd op rekening te zetten van de naam van de gouverneur van de staat Arizona, zou u het dan zo ondertekenen? Denkt u dat ze dat aan de balie zouden accepteren? Wel, zei, denk van niet. Hij zei, waarom zei Jezus het dan? Ik zei, dit is het. Zie. Waarom? Als ik u zei om dit eten op rekening te gaan zetten van de gouverneur van de staat Arizona, terwijl we beide burgers zijn van Arizona en weten wie de gouverneur is, wel, dan zou u het ondertekenen in de naam van Sam Goddard. Zie, omdat hij de gouverneur van de staat is. Ik hoef u dat niet te vragen. U weet wie de gouverneur is. En toen hij nu zei in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest, toen wist hij hoe zij zouden gaan dopen. Zij wisten wie hij was. Mijn schapen horen mijn stem. Zie? Hij zei, oh, nu zie ik het. Maar nu het volgende, zult u het geloven? Zie? Die mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. En als dit nieuwe eeuwige leven in u woont, dan is het in wezen Hetzelfde, wanneer u nu deze Heilige Geest hebt ontvangen, die zij met Pinksteren ontvingen, zij waren de mechaniek, nu moest de dynamiek nog komen. Zij hadden geloofd. U weet dat onze goede baptistenvrienden ons vertellen dat we het hebben wanneer we het geloven. Maar zij hadden het niet en toch hadden ze geloofd. In Handelingen 19 hadden ze geloofd, maar ze hadden het nog niet. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen sinds gij tot geloof gekomen zijn? Ziet u, ze hadden de mechaniek voor elkaar omdat Apollos hun uit de Bijbel had onderwezen, uit de mechaniek, dat Jezus de Christus was. Maar ze hadden nog niet de dynamiek, zie. Dat is waar. Goed. U hebt in principe het onderpand in afwachting. Wanneer u nu de dynamiek krijgt, dan bent u opgewekt van sterfelijkheid tot onsterfelijkheid. Het maakt dat het hele lichaam onderworpen wordt aan het woord. Het maakt dat u anders handelt, er anders uitziet, anders leeft. Het zal u gewoon anders maken. Nu kijk. U die eens dood was in zonde en overtredingen en in duisternis, heeft hij opgewekt. Waardoor? Door zijn geest, die Jezus opwekte uit de doden op Paasborgen. En als hij in uw sterfelijk lichaam woont, nu, let op, dan wekt het ook op. Brengt het ook tot leven. Brengt het in onderwerping aan het woord. Nu, hoe kunt u beweren die geest te hebben en u afkeren van het woord? Dan bent u opgewekt door iets anders. Want het zal uw sterfelijke lichamen levend maken voor het woord. Zeker zal het dat. Zonder dat komt u niet vooruit. U zult gewoon blijven sputteren als u er niet alles van gelooft. Als u een mengsel hebt van benzine en water, zult u nergens geraken. Ziet u, u moet 100% benzine hebben. Als u dat niet hebt, krijgt u terugslag in de motor. En u hebt dan geen kracht, zie je. Ja, dit zal ik geloven, maar dat niet. Pom, 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 pom. U zult nergens geraken. Maar oh, wanneer u de volheid neemt. Laat daar het licht eens op komen. Elk woord is waar. Dan, let hierop, we gaan nu sluiten. Kijk, het is net als een klein zaadje dat in de grond ligt. Nu, potentieel bent u opgewekt. U bent opgewekt wanneer u de Heilige Geest in u ontvangt. U bent op datzelfde moment opgewekt. Uw lichaam is dan potentieel reeds opgewekt. Kijk maar eens naar een klein zaadplantje in de grond. Ze moet van zijn fontein drinken, de wateren die neerstromen. Naarmate ze meer drinkt, werkt ze zich steeds meer naar hem toe. Steeds meer komend in de gelijkenis van het zaad dat de grond inging. Zie, de gemeente komt ook op die wijze. Door rechtvaardiging, heiliging, doop van de Heilige Geest en nu staat ze in bloei. Zie, de geest van God komt daar doorheen. De geest van de wereld is via de antichrist op dezelfde wijze gekomen en is nu in bloei gekomen in een grote vereniging van de kerken. Zie, dat is de hele zaak. En ook iedere persoon komt op die wijze. Alles werkt hetzelfde in hetzelfde schema van God, omdat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. Let op. U bent op weg, groeiend naar de volheid van de opstanding, geleid door de geest. Terwijl de zon, Z-O-N, dat kleine plantje omhoog trekt, dat van Gods bron drinkt, blijft het, zie, het kan maar van één drinken, giet maar eens olie op dat kleine zaad. Dat zal het doden. Dat is waar, giet er maar eens stilstaand oud water op, dat niet goed meer is, dat bedorven is. Het zal de groei belemmeren, het zal geen vrucht dragen. Is dat waar? Maar als u er echt goed zacht regenwater op giet, amen, zonder door mensen gemaakte chemicaliën erin, laat het gewoon komen van de hemelen van boven, let dan eens op die kleine plant. Er is geen water, laat het beter toe groeien dan het regenwater. Als u er chloor en dergelijke rommel in doet, wat ze ons proberen toe te dienen, weet u, dan zal de plant direct sterven. En dat is van vandaag aan de hand. Ze proberen water te geven uit een denominatiebron en het belemmert de groei. Zie? Maar wanneer we hem geven, kom waar die dauwdroppels der genade schitteren. Omstraal mij volkomen bij dag en bij nacht. Jezus, het licht der wereld. Dan hebt u het ontvangen. Wij zullen wandelen in het licht, dat wonderbaar licht. Waar de dauwdroppels der genade schitteren. Omstraal mij volkomen. O, neem deze door mensen gemaakte bronnen van me weg. Geen andere bron ken ik, niets dan het bloed van Jezus. Nu, dat is de enige fontein die ik wil kennen. Laat het woord in mij wonen, Heer. En bewater het met uw geest. Nu, als die geest die Jezus opwekte uit het graf in u woont, dan hebt u potentieel leven. U wordt geleid door de geest, die het woord aan u levend maakt, zodat u het gelooft. Dat kleine plantje blijft zich een weg naar boven werken naarmate het groeit. Let op Pinksteren werden hun lichamen opgewekt tot een nieuw leven. Kijk eens naar dat groepje lafaards. Houd ik u te lang op? Kijk, ik begin net een beetje warm te draaien. Ik voel me goed. Oh, my. Bemerk. Zij waren lafaards. Let op. Al hadden ze wel de mechaniek. Zie. Maar ze stonden daar allemaal wat achteraf zeggend. Oh, ik ben bang voor ze. Ik durf niet goed naar buiten toe om hun dat openlijk te verkondigen. Want al die grote bisschoppen en dergelijke lopen daar. Oh, dat durf ik niet hoor, met die priesters en dergelijke daar. Ik heb niet de moed om dat te verklaren. Dat ik in hem heb geloofd. Oh, dat kan ik gewoon niet doen. Zie. Maar plotseling kwam de dynamiek, ja. Wat veroorzaakte het? Het vervulde niet alleen hun geest van binnen, maar het bracht hun mechaniek ook tot leven. Hun lichamen werden opgewekt. Ze waren geen lafaards meer. Ze gingen meteen naar buiten en kwamen voor de mensen staan. Ze zeiden, gij Joden en alle die in Jeruzalem woonachtig zijn. Voordat de dynamiek kwam, hadden ze alleen maar de mechaniek. Gij Joden en alle die in Jeruzalem woonachtig zijn. Dit zijn u bekend en neem mijn woorden ter oren, want deze mensen zijn niet dronken zoals gij veronderstelt. Ik ben een van hen. Dit is dat. Ik zal u tonen wat het is. Het is dus, dit is dat. Het is de schrift. En ik heb altijd gezegd, als dit dat niet is, laat me dan dit maar houden totdat dat komt. Nee, dit is dat waarvan gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik van mijn geest luister tot en op haal of lees. Zie, de dynamiek kwam in de mechaniek en ze waren niet bang meer. Sommige van die mensen die bang zijn, dat een of andere vrouw u zal uitlachen. Omdat u lang haar hebt. Omdat u ermee stopt om make-up te gebruiken. Sommige van uw mannen die misschien bang zijn dat uw organisatie eruit zal gooien wanneer u uw samenkomst gaat dopen in een schriftuurlijke doop. U hebt nodig dat u zich opsluit in de opperkamer tot de dynamiek komt. Dat is waar. Het heeft hen veranderd. Het wekte hen op. Het maakte hen anders. Ze waren een veranderd volk van dat moment af. Het wekte hen op uit het oude leven van lafhartigheid tot een leven als van de leeuw van de stam van Juda. Hun stond absoluut martelaarschap te wachten. Ze werden aan kruisen genageld. Ze werden ondersteboven gekruisigd. Verbrand in de leeuwenkuil voor de leeuwen gegooid. Geen lafaards meer. De dood had totaal geen overwinning meer over hen. De dynamiek was in de mechaniek. Oh ja, het maakte hun sterfelijke lichamen levend. Nu luister, hier is nog iets om het te bewijzen. Het wekte hen zozeer op tot er wat gebeurde dat ze werden opgenomen in hemelse gewesten en hun sterfelijke lichamen werden zo opgewekt dat hun taal veranderde. Het maakte hun spraak levend. Dat zegt de Bijbel. Hun sterfelijke lichamen werden levend gemaakt. Hun taal werd verkwikt. Hun gedachten werden verkwikt. Hun geest werd verkwikt. Hun leven werd verkwikt. Ze werden volkomen opgewekt. Ze probeerden te spreken, maar ze konden niet meer in menselijke talen spreken. Ze werden zo verkwikt in de tegenwoordigheid van God, dat ze in een nieuwe taal spraken, een hemelse taal. Wat een levendmakende kracht was dat. Indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont. Oh, halleluja. Zal het ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Het zal u dingen laten doen die u eerder niet deed. Toen werden ze vol van de levendmakende kracht, zie. Uw lichaam is niet meer onderworpen aan de zonde, uw verlangens. Hij zei, houd ermee op en kom hier. Dan zegt u, zwijg. Oh, was het een grote... Zwijg. Oh, u bent een adelaar. Hebt u ooit gezien hoe onafhankelijk een oude adelaar is? Hij heeft niet rond als een gier, rond al die dode dieren en al het aas dat er op de grond ligt. Oh, nee. Hij wandelt trots rond. Houd daarmee op. Oh, wij hebben hier een heerlijke maaltijd voor je. Niet voor mij. Mijn verlangens zijn veranderd. Mijn smaak is anders. Want de mens zal niet alleen leven van een wereld met dode kadavers, maar van elk woord dat uitgaat van de mond Gods. Een echte levend gemaakte adelaar leeft daardoor. Amen. Oh, hij wekte Christus op uit het graf. En nu woont hij in u en heeft uw sterfelijke lichaam levend gemaakt in zijn tegenwoordigheid. U herkent het. U bent niet langer een aaseter. U bent een adelaar. U wilt de dingen van de wereld niet meer. U bent een zoon en een dochter van God. U doet u te goed aan een bron waar de wereld niets over weet. U drinkt daar waar de wereld niet over weet. U eet het verborgen manna waar de wereld nooit iets van geweten heeft. Want u bent een adelaar. U bent opgewekt, zodat u erbij kunt. U kunt het daar beneden niet halen. U moet daarvoor hierboven komen. U moet opgewekt worden, opgeheven, zodat het u zal verkwikken. En wat deden ze? Ze spraken in een andere taal. De Bijbel zei dat ze het deden. Ze spraken in elke tong onder de hemel. Zou u zich dat kunnen voorstellen? Diezelfde oude sterfelijke lichamen die daar zaten en spraken. Nou, ik weet niet of ik dit nu wel kan geloven. Maar plotseling werden ze zo opgewekt dat de moed van de leeuw van de stam van Juda in hen kwam door die beweegharven. Oh, die adelaar kwam om de zijne te roepen. En ze hadden hun leven niet meer lief. Tot de dood toe. Amen. Meer zullen er komen, niet achter hun bloed, voor de boodschap des geestes en haar reddende vloed. Zo zal de zoon in de laatste dagen opnieuw geopenbaard moeten worden, in de bruid. Er moet een levendmakende kracht komen, die opwekt uit deze dode denominaties en geloofsbelijdenissen tot een levend woord van de levende God. Oh, zoals het hen opwekt tot het nieuw leven. Zo zal het hetzelfde nu bij ons doen. Let op, toen waren ze zo opgewekt door die levendmakende kracht. Luister nu goed, ik probeer u iets te laten zien. Die levendmakende kracht was niet alleen in hun ziel, maar het kwam helemaal over hen. Dynamiek kwam niet alleen binnen om dat levend te maken, maar het verkwikte ook de mechaniek. Zie je wat ik bedoel? Ze werden zo verkwikt dat hun tongen begonnen te spreken in andere talen. Ze werden zo opgewekt door de kracht van de opstanding van Christus, dat als zij handen oplegden, ze werden zo opgewekt door de opwekkingskracht, dat als zij hun handen op de zieken legden, deze gezond werden. Het zal uw sterfelijke lichamen opwekken. De zieken werden genezen als zij hun de handen oplegden. En de geest gaf hun gemeenschap met God zo'n opwekking, dat ze zo verkwikt werden in Gods tegenwoordigheid, dat als er iemand stierf en zijn ziel was heen gegaan, dat dit hem weer terug tot leven bracht. Amen. Glorie. Nu voel ik me gezegend. Dat is waar. Levend gemaakt. Zijn opstanding was niet alleen voor hemzelf, maar voor een ieder die wil. Voor dit voorbestemde zaad dat daar werd opgewekt. Het wekt het sterfelijke lichaam op. Ze legden de handen op de zieken en ze herstelden. Ze baden en in de geest zagen ze visioenen. En ze riepen de doden terug tot leven. Zo is het. Het gaf leven aan hun sterfelijke lichamen. En als het er nu komt, als het zo is. Nu, u kunt zeggen dat het zo is. Maar als het zo is, dan zullen deze tekenen hen volgen. Zie, het maakt uw sterfelijk lichaam levend. Het zal u levend maken. Nu, let op. Levend gemaakt in de tegenwoordigheid van God. Waarom? Het was de geest van God die Jezus had doen opstaan uit het graf. En de geest Gods, ik geef hun eeuwig leven, dat komt van het Griekse woord zo, als je het op wilt zoeken, dat stroomt door u heen en dan verkwikt het zelfs uw verstand. Nu kijk, hoe kunt u zeggen dat die geest in u woont? Misschien, hoewel u misschien alles hebt gedaan waarvan u dacht dat het juist was, hier is uw bewijs of u het hebt gekregen of niet. Indien de geest die in Christus was, in u is, dan wekt het u ook op voor het woord. Want hij is het woord. Maar als het u daarentegen weghaalt van het woord, dan is het niet de geest van Christus. Het geeft niet wat u hebt gedaan, totdat dat komt en u tot het woord brengt. Mijn schapen horen mijn stem en ze zullen leven bij elk woord. Elk woord. Ik sprak er onlangs over. Mijn oude moeder. Zij is nu overleden. Ze was een eigenaardige vrouw. Dat was ze, weet u, zo'n beetje een half Indiaanse. Ze was bijzonder. Ze was iemand die niet droomde. En ik denk dat ze maar 4 of 5 dromen heeft gehad in haar hele leven. Maar telkens wanneer ze een droom had, was het waar. Als ze een droom had, was het waar. Ik herinner me eens toen ik pas begon te prediken, vele jaren geleden. We woonden hier aan het eind van de weg, hier niet zo ver vandaan. Ik predikte hier in deze kerk. Ze droomde toen dat ik hier naast een trap stond met 3 treden. Ik stond daar tegen iedereen te prediken dat ze deze 3 treden moesten oplopen. Voordat zij op de hoofdweg konden komen. En daar op de hoofdweg liep een parelachtige witte lijn recht de poorten van de hemel in. Naar de parelpoorten. En die parel stekte zich uit tot boven aan deze treden. Als dat niet precies mijn boodschap is die ik vandaar breng. Rechtvaardiging, heiliging, doop van de Heilige Geest. Nu, ik zei dat ieder moest komen via deze 3 treden... om in staat te zijn deze hoofdweg te betreden. En ze zei dat er een dame aankwam. Nu, u weet wat voor soort schoenen die mensen 35 jaar geleden droegen. Wel, ze kwam voorbij en ze droeg, zoals ze tegenwoordig ook nog dragen, van die schoenen met naaldhakken. En toen ze voorbij kwam, zei ik, wacht een ogenblik, zuster, met die schoenen kunt u die hoofdweg niet op. Ik zei, dat gaat niet. Ach, zei ze. Ze keek om naar de andere vrouw en ze zei, geloof hem niet. Hij is gek. Zie, geloof hem niet. Ik zal u laten zien dat ik gerechtvaardigd, geheiligd en vervuld met de Heilige Geest kan zijn. En toch rustig zo kan blijven lopen. En ik liep daar gewoon aan. Ik kon er niets meer aan doen. Ik kon er niet tegenhouden. Ze sprong die hoofdweg op en ze keek om naar de zusters en ze zei, zie je, heb ik het je niet gezegd? En ze begon snel omhoog te lopen. En weet u wat de Bijbel in Jesaja zei, het 3e hoofdstuk? Ze zouden rondlopen met gerekte hals. Ze moeten wel, van zijn hele overzicht, met trippelende gang. Ze moeten zich wel draaien. Ze lopen met trippelende gang en klikkende hakken. De dochters van Sion in de laatste dagen. En ze begon die hoofdweg op te lopen, zo snel als ze maar kon. En na een poosje werd deze weg smaller en smaller. En ze begon te wankelen, terwijl ze zo trippelde. En ze viel eraf. En moeder zei, het afschuwelijkste gegil wat ik ooit in mijn leven gehoord heb, hoorde ik toen ik die vrouw daar in die vlammen en die rook viel, zo steeds maar dieper en dieper gaan. Ze zei dat ik mij omdraaide en ze zei, zie, zij gehoorzaamde alles op één woord na. Zie? Alles op één woord na. Zeker, Pinkstervrouwen kunnen gered zijn, geheiligd zijn en vervuld met de Heilige Geest en dan toch falen. Absoluut. De mens zal niet leven bij brood alleen, maar van elk woord dat er zal zijn, zie. En ze faalde dat te doen. Zoals ik al zei, het zou goed met haar zijn gegaan, maar zij wilde niet luisteren. Ik zei haar wat haar te wachten stond. Hij schreef het evangelie door de discipelen en de apostelen, de leerde apostelen en de profeten enzovoort, maar ze willen het niet luisteren. Ze willen niet luisteren. Nu let op deze levendmakende kracht zo in. Het woord brengend. De gezindheid die in Christus was, is dan en nu. Ik probeer u te tonen dat toen God Jezus opwekte uit de doden, hij u ook heeft opgewekt. Dat hij met hem ook u tot leven verwekte. U bent niet tot leven verwekt. Hoewel u toen nog slechts een attribuut in zijn gedachten was, had God echter allen in hem al in het einde gezien. Zie? Toen God neerzag op het lichaam, de geest had hem in de hof van Gethsemane verlaten, want hij moest sterven als mens. Bedenk vrienden, hij hoefde dat niet te doen. Dat was God. God zalde dat vlees, dat menselijk vlees was. En als hij daar als God heen was gegaan, zou hij nooit zo'n dood zijn gestorven. U kunt God niet doden. Hij hoefde dat niet te doen. Maar bedenk, hij ging daarheen met u in zich. Zie, God had nog nooit de bruid van de bruidegom gescheiden. Dus toen God neerzag op het lichaam van Christus, zag hij zowel man als vrouw. Het werd geheel verlost in dat ene lichaam. Zie. Ze zijn één en dezelfde. Hetzelfde woord. Hetzelfde woord dat van de bruidegom sprak, spreekt ook van de bruid. Wel, hoe kan de bruid dan als zij komt in gebreken blijven om alles te manifesteren wat van hem was beloofd? En hoe kan de bruidegom komen als zij niet als de bruid zou zijn? Maar als zij alles deed en het zelf bewees door daarna uit de dood op te staan. Moet dan de bruid niet hetzelfde doen? Moet ze dan niet precies zijn waar het woord zei dat ze zou zijn in deze laatste dag? Moet ze dan niet terugkeren via Malachi 4? Moet ze dat dan niet gemanifesteerd worden zoals het was in de dagen van Sodom? Moet de wereld en alles dan niet precies zo zijn als het is? Zijn deze dingen niet de volmaakte betuiging van het woord van God dat ons bekend wordt gemaakt? Wel vrienden, ik weet dat ik u een lange tijd heb gehouden. Nog 15 minuten en het is etenstijd. Maar misschien ben ik tegen die tijd klaar. Let op, kijk eens hier. Wat is het volmaakt? Ik weet niet wanneer ik u weer zal zien. Zie? Kijk, let hierop. God voorzag echter de bruid in de bruidegom.
Halleluja.
Zie, om zijn bruid te redden, moest hij precies, zoals Adam, met haar meegaan. Adam wist wat hij deed. Eva wist niet wat zij deed. Maar Adam ging met zijn vrouw mee. Zie, Jezus nam de plaats in van zijn vrouw en werd zonde voor haar. Bedenk, hij werd u. Hij doorstond uw straf, opdat u in zijn plaats mocht staan. Hij stond in uw plaats, opdat u in zijn plaats zou mogen staan. Wat een liefde. Wat een gemeenschap. Hoe kunnen we dat verloochenen? Hoe kunnen we iets anders doen dan hem liefhebben, vriend? Ik zou er uren bij kunnen blijven stilstaan, maar laten we een beetje verder gaan. Zoals die Pinksterervaring vandaag en het komen van de Heilige Geest in deze laatste dagen werd beloofd, is als een uittreksel uit een eigendomsregister. Zie, nu, u kunt ergens recht op hebben. Zeker, zie. U kunt recht hebben op een huis. Maar dat betekent nog niet dat het u is. Oh nee, iemand van ergens ver weg zou binnen kunnen komen en er ook aanspraak op maken. Maar wanneer u een koopakte hebt, toon deze aan dat alles wat men er ooit tegenin zal brengen, totaal afgewezen zal worden. Is dat waar? En wanneer een man heeft gezegd dat hij het woord gelooft, en als dan de Heilige Geest komt, dan is dat de akte die uw aanspraak bevestigt. Wanneer u die akte hebt, geeft u dat het recht om te zeggen dat elk onderdeel ervan aan u toebehoort. En alles wat erop staat, behoort aan u. En dat geeft ons de akte wanneer de Heilige Geest neerdaalt op deze eigendomsverklaring die God destijds zag voor de grondlegging van de wereld toen hij onze naam in het boek des levens zette. Eerst werd u echter geboren door een man en een vrouw, onderworpen aan de zonde en schuldig aan de zonde. Maar toen ik het geloofde, ontving ik de eigendomsverklaring. Maar toen de Heilige Geest kwam, was dat de akte waarmee alles wat tegen mij was, of mijn moeder het nu had gedaan, of mijn vader, of mijn grootmoeder, zoals ik zei van die kleine epileptische kindje voor wie ik een paar ogenblikken geleden bad, bij die epilepsie via de grootouders was overgeslagen op dat kind, wanneer echter de akte is gekomen, gooit het alles eruit, maakt het alles los, dan ben ik houder van een akte. Amen. En net zo zeker als de Geest Christus opwekte uit de doden, heb ik een akte dat ik een deel ben van dat lichaam. Met die akte van de Heilige Geest, die maakt dat dat woord lichaam zich uitleeft. Precies zoals het ook deed in hem. Hij beloofde het in de laatste dagen, de akte. Al mijn zonden zijn uitgewist. Al uw zonden zijn uitgewist door het bloed van Jezus Christus. En de Heilige Geest is gekomen als een akte uit het eigendomsregister dat God mij door genade door voorkennis gaf. Oh my. Waar vreest u dan voor? Geen wonder dat hij zei, vrees niet. Want ik ben hem die dood was en zie, ik ben levend in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Maak u nergens bezorgd over, zelfs de dood zal u niet deren. Let op hoe prachtig dat is. Laat ons nu snel doorgaan. De eigendomsakte. De schuld is betaald. Alles wat er tegen was, is uitgewist. Haha. Glory. Ik gedraag me misschien vreemd, maar ik voel me goed. Let op. Ziet u? Oh, een eigendomsbewijs. Beseft u wel wat dit betekent? Beseft u wat dit betekent, broeder? Er is niets wat dat bij u weg kan nemen. Amen. Ik ben de houder. Amen. Wat voor bewijs? Ik heb nu mijn tegoed geïnd. Want ik heb van zijn dood begrafenis en opstanding. Hij werd mij, opdat ik hem mocht worden. Nu, hij werd een zondaar, opdat ik een zoon mocht worden. Amen. En houder van de eigendomsakte. En deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Zie, de eigendomsakte. Nu, snel. We hebben nog ongeveer 10 minuten. Laten we nu snel opletten op de verkwikking van de geest. Nu, ik zal u een paar tekenen tonen, zodat u het zult begrijpen. Luister. Nu, let op wat deze levendmakende kracht, het was mijn onderwerp, nadat de zoon was opgestaan. Kijk wat het deed bij hen op Pinksteren. Wat deed het bij hen? Wat deed die levendmakende kracht bij hen? Het wekte hen op. Nu, laat ons zien wat het deed bij Stefanus. Stefanus was vol van de levendmakende kracht, nietwaar? Zie, hij was vol van de levendmakende kracht. Het maakte hem onbevreesd. Hij zei, gij hardnekkige en onbesneden van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest, gelijk uw vader deed, zo ook u. Wie van de profeten die geprofeteerd hebben van de komst van de rechtvaardige, hebben uw vader niet gestenigd? Oh, het had iets met hem gedaan. Zeker, hij was vol van die levendmakende kracht. En ze zeiden, we zullen ons van die kerel ontdoen. En toen hij stierf, ze stenigden hem en de stenen beukten tegen zijn arme hoofd. Toen keek hij omhoog en zei, ik zie de hemelen geopend. De levendmakende kracht was werkzaam. Ik zie de hemelen geopend en Jezus staande aan de rechterhand Gods. Dat deed de levendmakende kracht voor Stefanus. Laten we nu nog eens iemand bezien die deze levendmakende kracht had. Zijn naam was Filippus. Hij was zo vol van de levendmakende kracht en hij hield een hele grote samenkomst in Samaria. Duivelen werden uitgeworpen en er werden mensen gedoopt in de naam van Jezus Christus. Ze hadden een geweldige samenkomst en de geest sprak tot hem. Oh, de dynamiek kwam neer en sprak, laat deze opwekking. Maar wat zullen de predikers zeggen? Het maakt helemaal niet uit wat ze zeggen. Zie? Hij was vol van de levendmakende kracht. Hij had de benzine en de dynamiek viel op hem. Er werd gezegd, ga ginds de woestijn in. En hij vond daar een kamerling en doopte hem in de naam van Jezus Christus. Eén man die de boodschap meenam naar Ethiopië. Is dat waar? Hij gehoorzaamde God. En als u nooit bent gedoopt in de naam van Jezus Christus, doe het in gehoorzaamheid aan God. In de naam van Jezus Christus, doe het. En let op hoe de levendmakende kracht u dan opneemt, ziet u? Toen Stefanus dit grote deed, niet Stefanus, maar Filippus, om deze grote opwekking te verlaten, door Gods bevelen te gehoorzamen, door de kamerling te dopen, in gehoorzaamheid aan God, was hij zo vol van de levendmakende kracht van God dat hij hem wegnam. Het zal uw sterfelijke lichamen opwekken. Als deze geest die Jezus uit de dood opwekte. Het verkwikte Filippus, zodat hij niet meer werd gezien. Want hij bleek ergens te zijn in een ander land. Misschien 250 kilometer verderop. Het maakte zijn sterfelijk lichaam levend. Hoe deed hij het? Hij was zo vol van de levendmakende kracht. O gemeente van de levende God, we kunnen hier niet zomaar blijven staan sabbelen op een suikerspeen. Zoals we vandaag doen. We zullen vol moeten zijn, volgemeden met de levendmakende kracht. Zodat de verkwikking van die heilige geest. We zullen eens moeten worden opgenomen, weggenomen uit in de opname. Zeker. Amen. Oh, neem mij die uitdrukking niet kwalijk. Ik dacht aan een moeder die van deze kleine zakjes maakte voor de baby. Uw oude mama, zo herinnert zich dat nog wel. Als de baby's dan begonnen te huilen, dan nam je wat koffiedik en wat suiker, wikkelde dat in een zakje en dan liet je hem erop zuigen om hem tot rust te brengen. Er zit geen kracht in, het zal hem doden. Zie, die cafeïne die erin zit, dat spul met een beetje zoetigheid door hem dat te laten doorslikken, dan brengt dat die cafeïne in zijn lichaam. We zijn dat soort gedoe beu geworden. Ga terug, je bent adelaars. Terug naar het woord van God. Wees toch krachtig. Niets kan uw gevoelens kwetsen. Dan bent u vrij van alle lasten van de mensen. Wat iemand dan ook tegen u zegt, dat brengt alleen nog maar meer liefde. Levendmakende kracht, opgenomen in de hemelse sferen, zoals een adelaar die ermee afgedaan heeft om boven die kippen te vliegen, maar hoog opstijgt in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Oh, dat was Filippus, dat gaf hem leven, dat nam hem weg. Laten we nog eens iemand nemen, er was een man die heen nog eten. Nu, hij had ongeveer 500 jaar lang gewandeld volgens elk woord van God. Hij had het getuigenis dat hij niet één keer van zijn woord was afgeweken. Hij werd zo vol van de levendmakende kracht dat toen de dynamiek op hem kwam, op die mechaniek, hij zelf niet meer hoefde te sterven. Hij vertrok gewoon naar huis, hij begon gewoon te wandelen. Hij werd precies zoals Filippus, werd hij zo vol van de levendmakende kracht dat hij in plaats van naar Gaza te gaan of naar een andere plaats van zijn vonden, daar aan de bovenkust, hij gewoon zei, ik ben toch een oude man, ik heb zoveel van die levendmakende kracht dat ik maar regelrecht van de aarde weg zal wandelen. Dat is diezelfde levendmakende kracht die wij nu hebben. Zie, het zal uw sterfelijke lichamen levend maken. Is dat niet waar? Het zijn die levendmakende krachten. Henoch had dat volmaakte getuigenis dat alles wat God mij vertelde te doen, heb ik gedaan. Alles waarvan ik begreep dat hij mij zei te doen, heb ik gedaan. En hij werd zo vol, die mechaniek, dat toen de levendmakende kracht op hem kwam, op de mechaniek, dat hem gewoon mee naar omhoog kwam. Hij wandelde van de aarde weg de hemel in. Nu, let op. Kijk eens naar Elia, die grote profeet. Die man, die had in zijn dag, nu, excuseer mij, broeder en zuster, in die dag was hij van leer getrokken tegen die opgeschilderde vrouwen, tegen die Izebels en Agabs, en hield stand, en naar het scheen stond niemand hem bij. Hij berispte hen en scheurde hen in stukken. Hij bleef standvastig en God had voor hem gezorgd en hem overal geholpen. Weet u, die oude man raakte op een dag vermoeid. Hij zei, ik ben oud geworden. Ik kan gewoon niet verder. En ze zeggen dat hij, geloof ik, al 90 jaar oud was. Heel oud en hij liep daar en hij was zo vol van die levendmakende kracht. En weet je wat? Hij keek over de Jordaan. O God, ik kan bijna de overkant zien. U niet? Hij werd zo vol van de levendmakende kracht dat hij daar een vurige wagen klaar zag staan. Met vurige paarden. Vastgemaakt aan een of andere boom daar. Hij liep gewoon dwars door de rivier heen. En ging naar huis zonder zelfs maar te sterven. De levendmakende kracht maakte dat een wagen uit de hemel omlaag kwam om hem op te nemen. Hij deed zelfs zijn jas uit en wierp hem terug naar Elisa. Dat is waar. Wel, toen deze man die mantel oppakte, weer een beeld van de gemeente zien, deed hij tweemaal zoveel wonderen. Wat een beeld is van Christus en de gemeente. Zie. Elia deed er 4, hij deed er 8. Zie? Nu, hij had tweemaal die kracht, omdat hij erom gevraagd had. Grotere dingen dan ik doe, zult gij doen. Zie? Maar hij was zo vol van de levendmakende kracht en alles, dat hij tweemaal zoveel dingen deed als Elia had gedaan. En bemerk, hij leefde totdat hij tegen de 80 of 90 jaar oud was. En hij werd oud. En hij stierf. Hij stierf. En ze droegen hem uit en begroeven hem. Weet u, de levendmakende kracht had hem nog niet verlaten. Vele, vele jaren daarna, toen het vlees al van zijn beenderen afgerot was, daar waar hij in het graf lag, begroef men op een dag een dode man. En toen ze de vijand zagen naderen, gooiden ze deze man in het graf bovenop Elisa's beenderen. Er was zoveel levendmakende kracht in die beenderen dat deze man weer tot leven kwam en opsprong. Oh, hij zal uw sterfelijke lichamen opwekken. Hoewel hij dood was en vergaan in het graf, rust er toch nog die levendmakende kracht op dat stof. Halleluja. Hij die Christus opwekte uit de dood. zal ook uw sterfelijk lichaam opwekken. De Elia destijds, Elisa en Elia. Denk aan die dode man, die profeet. Vol van die levendmakende kracht die daar verteerd in het graf lag. En toch was er zoveel levendmakende kracht dat toen ze een dode man op hem wierpen, hij weer tot leven kwam. Hij kon nog steeds de zieke de handen opleggen, is het niet waar? Amen, daar hebt hij het. En bedenk, wij zijn vlees van zijn vlees. Jezus Christus, wij zijn vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente. Oh, er is geen ontkomen aan. Wij zullen gaan opstaan. Dat is alles. We zullen gewoon opstaan, dat is alles. Pasen betekent meer dan alleen een traditie. Het is ook voor nu. Want onze lichamen zijn opgewekt met hem en we zijn gezeten in hemelse gewesten. Dit lichaam mag misschien vergaan in de zee, het mag misschien vergaan in de grond. Er mag misschien een lepelvol as meer over zijn. Maar het zal tevoorschijn komen, want de geest die mijn Heer deed opstaan van de doden, heeft ook dit sterfelijke lichaam levend gemaakt. Het heeft uw sterfelijke lichaam levend gemaakt. Wij zijn de deelgenoten van zijn opstanding, zijn polis van eeuwig leven, waar ik zoveel over spreek, weet u. Geen wonder dat hij zei, vrees niet. Hij wist het, zoals ook Paulus zei, dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Ik ben vol van de levendmakende kracht. Dank God, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Ja, zeker, levendmakende kracht. Oh my, hij leeft voor immer. Is dezelfde gisteren, heden en voor immer. Hebreeën 13 vers 8. Let op, zoals de Messias de gezalde is, zo is ook zijn bruid de Messiette. De gezalfde. Let op, de dood doet Gods levendmakende kracht niet ophouden. De dood kan het niet stoppen. Wanneer u het hebt, is het eeuwig. Er is niets waar het kan tegenhouden. U kunt het niet boeien. U kunt er niets tegen doen. Al hebt u uw leven uitgegoten, dan stopt het nog steeds niet. Het is nog even goed als het altijd was. Zie, let op, Mozes was vol van de levendmakende kracht. Was hij het niet? Hij was een profeet tot wie het woord kwam. Hij was een deel van het woord en hij was het woord voor die dag, is dat waar? En nadat hij al 800 jaar gestorven was, stond hij daar op de berg der verheerlijking met Elia. Is dat waar? De dood nam de levendmakende kracht niet weg. Oh nee, ik zal hem weer opwekken. De engelen kwamen en begroeven hem daar in de vallei. Hij was verrot en vergaan en zijn beenderen waren verteerd enzovoort. Maar de levendmakende kracht was er nog steeds. Het wekte hem op en bracht hem daar en daar stond hij. Let op, u zult zeggen, is dat waar, broeder Hem, na 800 jaar? Als u dat wil lezen in Matthäus, ik heb hier een schriftgedeelte, Matthäus 27 vers 51... U kunt het opschrijven als u dat wilt. Toen kwamen daar allen die daar vroeger geloofden dat hij zou komen. De Bijbel zei hier, nadat hij komt, zij sliepen in de aarde. Maar de levendmakende kracht was op hen. En zij waren een deel van hem, die heilige. Ze waren een deel van hem, omdat ze in hem hadden geloofd. Potentieel hadden ze dat leven. Door het offer van een schaap, een verzoeningsoffer. Dat nooit de geest van het schaap op de mens kon brengen. Maar wat nu met de geest van de mens met God zelf op zich, zie. Hoeveel meer levendmakende kracht hebben wij? De verzoening voor de zonde door een offerlam was echter een beeld. Wat wij hebben is niet het beeld, maar het tegenbeeld. Waarvoor zijn wij dan nog bevreesd? En die mensen die alleen maar een beeld hadden, dat wees naar zijn opstanding en daarmee het graf ingingen. Zoals Job met zijn geweldige strijd. Wel, alles werd van hem weggenomen. De duivel zei, laat mij hem eens nemen. Ik zal hem maken dat hij u openlijk vervloedt. En toen brak hij los. Hij zei, zijn leven zul je niet nemen. En hij deed alles behalve zijn leven nemen. Zelfs zijn vrouw keerde zich tegen hem. Ze zei dat zijn adem haar tegenstond. Het aan andere woorden, ze wilde niets meer met hem te maken hebben. En ze scheen hem niet meer lief te hebben. En ze duwde hem van zich af. Job, je bent de ellendige toe. Waarom vervloek je God niet en sterf? Hij zei, gij spreekt als een zottin, zie. Hij hield vast aan wat hij had. En toch was hij een profeet. Hij zei, ik ben geen zondaar. Ik heb het vereiste offer gebracht. Amen. Hij wist waar hij stond. Hij bleef bij het woord. Ongeacht wat anderen zeiden, hij bleef precies bij het woord. En toen in dat vreselijke uur zei hij, gij spreekt als een zottin. Hij zei, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Hij zei, naakt zonder iets ben ik op de wereld gekomen, op dezelfde wijze zal ik haar verlaten. Gezegend zij de naam des Heeren. Hij zat daar terwijl ook wel zweren uitbraken, zijn kinderen dood, de armoede vervallen, al zijn vrienden waren tegen hem, alle leden van zijn gemeente en al het andere, terwijl hij zich krabde met een potscherf. Wat een ellendig wrak, niemand van u heeft dat ooit meegemaakt. En toch hield hij vast aan het woord. Hij was een adelaar. Oh, u kunt die versluiering niet voortdurend over zijn ogen houden. Oh nee. Wat gebeurde er plotseling toen hij vasthield aan dat woord? De hemelen weken terug. Donderslagen begonnen te rollen. Het weerlicht begon te flitsen. En toen Job opkeek, zag hij een visioen. En hij zei, ik weet dat mijn verlosser leeft. En in de laatste dagen zal hij op deze aarde staan. En hoewel nadat de huidwormen dit lichaam beknaagd zullen hebben, beenderen en alles, zal die levendmakende kracht daar zijn. Dan zal ik God zelf zien, die ik mij ten goede aanschouwen zal, en geen ander. Is dat waar? Hoewel mijn nieren in mij vergaan zijn, hoewel de huidwormen die nu in mijn lichaam zijn, het zullen vernietigen. Weet u, de huidwormen komen niet naar u toe, die wormen, uw eigen huidwormen, zijn al in u. Hebt u er ooit over nagedacht? Ze leggen u in een doodskist en sluiten die luchtdicht af. De kevers zullen u even goed opeten, omdat ze in u zijn. U bent gewoon van binnen een grote verzameling van die beestjes. Hoewel de huidwormen mij vernietigen, mijn vlees, toch zal ik in mijn vlees God aanschouwen. En op die opstandingsmorgen. Glory! Halleluja! Matthäus! Deze grote schrijver van Matthäus 27, vers 51, zei dat nadat Jezus was opgewekt uit de doden, ook de oud-testamentische heiligen, velen van hen die sliepen in het stof der aarde, opstonden uit het graf en de stad binnengingen en aan velen verschenen. Die levendmakende kracht was nog steeds op de beenderen van Elia, terwijl er geen beenderen meer waren. En hij was nog steeds op Job, terwijl er geen lepelstof meer over was van zijn lichaam. Maar de levendmakende kracht was er nog steeds. Indien deze geest, die Jezus opwekte uit de doden, in u woont, zal hij ook uw sterfelijke lichaam opwekken. Let nu, vlug op. U zegt, ach, ik wilde dat ik toen geleefd had. U leeft in een betere tijd. Nu, als u, ik zie u enkel een schriftgedeelte opschrijven. Goed. Schrijf op. 1 Thessalonicenzen 4, vers 16. Bemerk hoe prachtig dat is. Zie, de heiligen, zij die in Christus ontslapen zijn, zal God met hem wederbrengen. Zie je? De heiligen die in het graf rusten, zoals Elia, of zoals Elisa, zie je? Sommigen van hen zullen worden opgewekt, sommigen worden opgenomen, sommigen zullen in het graf zijn. Maar dan zullen we allen met hem heen gaan. De bazuin God zal klinken. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. En daarna zullen wij, levenden die achterbleven, samen met hen weggevoerd worden. De Heere tegemoet in de lucht. De levendmakende kracht op de levende en de levendmakende kracht op de doden. Ziet u, diezelfde levendmakende kracht van God zien we op de zeeze bij de profeten. Kijk, hun namen zijn bijna hetzelfde. Elisa, Elia. Ziet u, de bruid en de bruidegom. Een van hen is meneer Jezus en de ander is mevrouw Jezus. Bijna hetzelfde. Alleen het verschil tussen de man en de vrouw. Zie. Elia. Kijk hoe het hier al wordt getypeerd. Nu, Elisa werd opgenomen in de opname. Dat stelt de bruidsgemeente voor. Goed, Elia. En Elisa rustte tot de opstanding. Zie, het is gewoon net zoals een vogel twee vleugels nodig heeft om zich in evenwicht te houden. Zie, de gemeente wordt daar voorgesteld in die twee profeten. Want wij die leven en achterblijven tot de komst des Heren zullen in geen geval de ontslapende voorgaan. Want de bazuin God zal klinken en beide vleugels zullen samenkomen. En dan zullen we wegvliegen. Halleluja. Wegvliegen, waarom? Omdat zowel in de levende als in de doden die levendmakende kracht nog leeft. Let op, denk na. Herinner u nu dat wij levend gemaakt zijn om te zien wat deze dingen zijn. Let op die levendmakende kracht van deze dag. Bedenk, wij zijn opgewekt. Niet lang geleden, om u te helpen, omdat ik bedenk wat onze Heere zei en ook Paulus. Van wat de Vader mij toonde heb ik niets achtergehouden, ik heb het u gezegd. En in deze laatste dagen zien we deze levendmakende kracht op ons. Hij geeft ons zelfs levendmakende kracht om erop toe te zien dat de zieken worden genezen. We hebben de levendmakende kracht onder ons gezien zoals het destijds bij hen was. In de eerste dagen, ziet u, we zien het teruggebracht door visioenen en de doden opwekken, ziet u. Het maakt dat de zieken gezond worden. Nu onlangs vroeg ik iemand iets, ik vermoed dat u allemaal de kleine Dolph van Weertschal kent. Ik was met hem op jacht, die arme kleine makker, hij was een fijne vriend, komt hier naar de gemeente, hij is gewoon een erg goede vriend van mij. Hij zei alleen, ik wilde u niet lastigvallen, ik keek namelijk naar zijn oor en het was helemaal binnenste buiten gegroeid. En ik vroeg, hoe gaat het Donovan? En ik pakte hem zo bij de hand, het was een kankergezwel. En ik vroeg, Donovan? Wat is er met je oren aan de hand? Hij zei, broeder Branham, het blijft u al ongeveer 6-7 maanden zo doorgaan. Ik vroeg, waarom zei je er niets over? Hij zei, ik wilde u niet lastigvallen, broeder Branham. Ik zei, weet je wat het is? Hij zei, ja, ik heb wel een idee. Ik legde gewoon mijn hand op hem en ik zei helemaal niets. Twee dagen daarna was er zelfs geen litteken meer over. Wat is het? Dat is de levendmakende kracht, zie. Het zal uw sterfelijk lichaam opwekken. Zijn oor zou weggevreten worden en zijn hersenen zouden eraan gegaan zijn, zie. Hij zou zijn gestorven, maar daar was die levendmakende kracht, zie. En op een dag toen ik zelf zo bedrukt was, zei ik... Als je nog iets wilt doen, jongen, kun je maar beter voortmaken. Je bent al 50 jaar. Als je nog iets wilt doen voor de Heer, dan kun je maar beter voortmaken en het doen. Je wordt oud, zie. En daar kwam op die morgen de levendmakende kracht. En hij liet me voorbij de voorhang zien. En daar zag ik u allemaal, zie. Hij zei, allen die u ooit hebt lief gehad en allen die u lief hebben, zal hij u geven, zie. Zo zag ik hen daar allemaal. Wat was het? Levendmakende kracht. Johannes, de schrijver van Openbaringen, was zo vervuld met de levendmakende kracht dat hij opstond en het eind van de beginnen zag. Jesaja was zo vol met de levendmakende kracht en stond op en zag het duizendjarig rijk en al die dingen. Levendmakende kracht. En indien de geest van hem, die Christus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal hij ook uw sterfelijk lichaam levend maken. Bedenk, de levendmakende kracht. Kijk wat wij hebben gezien in deze dag. De levendmakende kracht is tot ons gekomen om de zeven zegels te openen. Wat was dat? De intelligentie van een mens? Nee, de levendmakende kracht van God. Zie, de levendmakende kracht van God voorzegde dat dit plaats zou vinden. Zie? Maar de levendmakende kracht van God liet er de wereld getuigenis van afleggen dat het de waarheid is. De Engel des Heren van wie ik u vertelde dat hij er was. Die vuurkolom. De levendmakende kracht liet de wereld betuigen dat het de waarheid is. En in dat alles wisten ze niet wat het was. En wij die het zo gewoon zo bezien. En het is onze Heere daar, ziet u? Hij is het die deze zegels opende. Hij is die zegels. Maar het hele woord van God is Christus. En Christus is de zegels die open waren. Wat is dan het openen van die zegels? Het is openbaar Christus. En diezelfde zeven engelen die de zeven gemeenten vertegenwoordigden, waren geheel voltooid. En wij konden het zelfs niet begrijpen. Zij namen de foto ervan, niet wij. En daar staat hij, de opperste rechter, tonend dat hij de Alpha en de Omega is. Het begin en het einde. Wat een betuiging. De levendmakende kracht deed dat voor ons. De levendmakende kracht laat ons zijn komst zien. De levendmakende kracht wekte ons op uit de dood tot leven. De levendmakende kracht geeft ons onderscheiding om te weten wat er verkeerd met u is. En wat u moet doen en wat u hebt gedaan en wat u niet behoorde te doen. En wat u had moeten doen en wat u zult zijn. Het is de levendmakende kracht, al deze dingen. Onze Heer Jezus was zo vol van de levendmakende kracht. Hij was het alles tezamen. Hij was zo vol van de levendmakende kracht dat hij dit zei. Vernietig dit lichaam en ik zal het in 3 dagen weer opwekken. Over vertrouwen in de levendmakende kracht gesproken. Breek dit lichaam af, deze tempel. En ik zal het in 3 dagen weer doen herrijzen. Waarom zei je dat? Hij wist dat het van hem geschreven stond. Zie? Dat het van hem geschreven stond in het woord van God. En dat kon niet falen. Het woord zei. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige ontbinding ziet. Hij wist dat die levendmakende kracht hem zouden opstaan. En dat er niet één cel tot ontbinding zou overgaan. Hij zei, breek deze tempel af en binnen 3 dagen zal ik hem weer opdoen staan. Waarom? Het was profetie. Het woord van God. En profetie, als het waarlijk het woord van God is, dan kan het niet falen. En dezelfde profetie, hetzelfde woord van God dat zei dat hij hem zou opwekken, zei dat wij reeds met hem zijn opgestaan. Geen wonder dat hij zei vrees niet. Er staat geschreven dat de geest die in hem was, nu in ons, ook ons sterfelijk lichaam levend maakt. Vrees niet, vriend. De Z-O-O-N is opgekomen. De zoon is opgestaan. Nu, kijk nu naar de verheiliging op de berg. We waren er alle vertegenwoordigd. Daar waren de levende heiligen, die waren opgevaren. Daar stond Elia en daar stond Mozes. De gestorven heilige vertegenwoordigend, maar zij beide hadden de levendmakende kracht. Of nu de ene wel was gestorven en de andere niet, ze waren er alle. Let op. Oh, kijk wat we nu in deze laatste dagen zien. Hetzelfde als wat hij beloofde in Johannes 14, vers 12. Kijk nu. Zeker. De mensen zeggen, weet u dat u kracht hebt? Nee. Wij zijn precies zoals zij daar op de berg der verheerlijking. Zeker, wij beweren niet dat wij kracht hebben. Maar wij zijn precies zoals zij daar op de berg der verheerlijking waren. Mozes zei niet, kijk eens wie ik ben. En de discipelen zeiden niet, kijk eens wie wij zijn. Zie eens wie wij zijn. Weet u wat er gebeurde? Let op. Zij zagen Jezus verheerlijkt. Dat is alles wat zij daar voor zich wilden zien. Jezus verheerlijkt. En zo is het vandaag. Wij proberen niet om de een of andere grote persoon te zijn. Het maakt ons niet uit wat de mensen over ons zeggen. Onze namen betekenen niets. Het is zijn naam. Ons leven betekent niets. Het is zijn leven. Het is zijn kracht, niet onze kracht. Er is maar één ding wat we graag hebben, dat is hem verheerlijk te zien. En hoe kan dat? Wanneer hij in ons wordt verheerlijkt door zijn opstanding die in ons is. Wij zien hem vandaag weer precies zo vertegenwoordigd als hij toen was. Begrijpt u dat? Zie, onze wens is niet om beheerder te worden. Ons verlangen is niet om een geweldige naam te maken. Ons verlangen is niet om te pochen op een of andere gemeente of om te zorgen dat er meer naar de zonneschooldienst komen om te proberen hen binnen te krijgen, hen aan handen en voeten te binden, hen naar binnen te duwen, etentjes aan te bieden of sterren of speltjes uit te geven en dat soort dingen. Dat is ons verlangen niet. Ons verlangen is hem weer te zien. Hoe beheerlijk, niet met eigen waan, maar om in onze levens te bewijzen dat hij leeft en dat hij in ons leeft. Als ik mijzelf maar uit de weg kan krijgen, zodat er aan William Branham zelfs niet meer gedacht wordt, dat er aan u zelfs niet meer gedacht wordt, zodat we Jezus verheerlijk kunnen zien onder ons. Hem te zien, dat is ons verlangen. Dat geeft ons de opwekkingskracht. En het geeft ons de vreugde om te weten dat wij bij hem zijn, vlees en been van hem zijn, dat wij zijn bruid zijn, ziende dat dezelfde betuigde methode van hem in ons bewijst dat hij nu opgestaan is uit de doden. Zie, geen wonder dat hij zei, vrees niet. Want nu, let op, zijn wij door hem verlost en nu zijn wij met hem opgestaan. Dat betekent Pasen voor de mensen, opgestaan te zijn met hem. Let op, nu hebben wij zijn geest in ons, de eigendomsakte, volledig betaald. Nee, u zegt niet, wel, ik hoop dat ik het zal halen. We hebben het al gehaald. Niet, ik zal het halen, ik heb het al gehaald. Niet, ik deed het, hij deed het voor mij. Zie, niet ik, hij. Wel, broeder Brennan, ze zeggen, het kan me niet schelen wat ze zeggen. Hij deed het daar voor mij. Dat is alles waar ik om geef. Ik wil alleen zien dat hij gemanifesteerd wordt. Hoe kunt u dat doen? Hem naar beneden roepen. Nee, hij is in u. Zie? Hij is in u. Wel dan, heer, als ik mezelf maar uit de weg kan krijgen, kunt u zich manifesteren. Mijzelf. Hoe kunt u dat doen? Omdat u het zo beschikte. Allen die de Vader mij heeft gegeven, zullen komen. Let daarop, glorie. Met al dat bewijs nu om ons heen vergaan het vanmorgen. Oh, dan denk ik aan dat lied. Als de opstandingsmorgen aanbreekt en de dood geen macht meer heeft, dan zullen wij opstaan. Halleluja, dan zullen wij opstaan. Gelooft u dat? Wij zullen opstaan. In hem worden wij een deel van hem. Pasen, het geopenbaarde geheim van God, zoals het toen was, van het leven na de dood. Wij zijn nu levend, wij die eens dood waren in zonde en overtredingen. Het ware paaszegel heeft de dood rond mij weggebroken en ik leef. Het paaszegel in de beginne verbrak dat Romeinse zegel, het paaszegel waarmee hij was verzegeld. Als een mens stierf was het afgelopen, maar hij verbrak het zegel en openbaarde het geheim. En nu heeft God door zijn Heilige Geest het zegel om onze levens verbroken en er wordt geopenbaard dat Christus in ons leeft. Want nu zijn wij levend gemaakt met hem. O, bladzijde na bladzijde.
We shall rise. Hallelujah. We shall rise. On that resurrection morning when death's cords are broken, we shall rise. Hallelujah.
Oh, bent u niet blij? Ik ben zo blij dat al lang geleden in die oude kolenschuur op een morgen mijn zegels werden verbroken. En ik stond daar met hem op als een nieuw schepsel. Zijn levendmakende kracht. De zoon is opgestaan. Niet lang geleden werd mij een kleine geschiedenis verteld over een visser. Een man huurde eens een oude visser om met hem uit de vissen te gaan aan de westkust. Ze gingen die morgen de zee op. En als iemand van u daar ooit wel eens op de zalm heeft gevist, wel, dan weet u wat daar plaatsvindt. Er wordt daar dan verschrikkelijk mistig. Ik zie mijn moeder daar zitten en die biskel, die zendeling is daar bij de Indianen daar. En wij hebben daar zelf gevist aan dezelfde kust. Dus deze visser was een beetje een groentje, weet je. Hij was aan het vissen en ondertussen dreven ze af. Ze moesten wachten tot het daglicht zou komen, weet u. En ze konden de mist horen, al niet meer horen. En die visser raakte helemaal opgewonden en zei, hey, we drijven af naar volle zee. Hij raakte helemaal opgewonden. Hij zei, echt, ach God, daar zit de zoon, ga zitten. Die oude visser bleef rustig, weet u. Hij wist al waarover hij sprak. Hij zei, wacht maar tot de zon opkomt, dan zien we waar we aan toe zijn. En als u zich afvraagt, moet ik methodist worden, baptist van de Pinkstergemeente? Oh, wacht slechts, de zoon, kom op. Dan zullen wij zien waar we aan toe zijn. Hij is het woord. Wacht totdat u ziet dat het woord wordt gemanifesteerd. Schijnend over het zaad. De beweeggarven. Dan zullen we zien waar we aan toe zijn. Heb je hem lief? Het spijt me dat ik u zo lang heb gehouden. Hoeveel van u blijven over tot daar vanavond? Oh, dan zal ik vanavond weer terugkomen. Om ongeveer 7:00? Hou ons over de buigen.
Is
er hier iemand, of velen, die deze levendmakende kracht niet in zich hebben? De Zoon heeft zijn licht laten schijnen en u hebt in deze tabernakel gezeten. U hebt naar de banden geluisterd en toch heeft de Geest u nooit opgewekt, zodat u het woord van God kon volgen. Als u, vrouwen en uw mannen, toch eens elk woord kon gehoorzamen dat hij heeft geschreven. Oh, dat is een gevaarlijke zaak. Wat als u een dood zaad zou zijn, zonder leven in u? Maar er is iets in u dat zegt, ik wil opstaan vanmorgen. Ik wil opstaan uit de toestand waarin ik mij bevind. Ik wil niet slechts een dood zaad zijn dat als stof wordt achtergelaten, als drijfhout. Ik wil opstaan. Wilt u dan uw hand opsteken en zeggen, bid voor mij, broeder? God zegen u. Oh, kijk naar je handen. Er is geen enkele mogelijkheid mensen uit te nodigen om naar voren te komen. Wat wij dan een uitnodiging noemen, wanneer de mensen naar voren komen rond het altaar, ben er toch al niet zo'n voorstander van. Dat werd er gewoon bijgevoegd in de kerk in de dagen van de methodistenopwekking, ziet u. De Bijbel zegt, zoveel als er geloofden, zie, werden gedoopt. Er is hier een doopvijver vol water, gereed voor een ieder die bereid is om aan zichzelf te sterven. Nu, u zou misschien vele keren begraven mogen zijn in de naam van de Heer Jezus, maar tenzij dat zaad levend is, zal het niet levend gemaakt worden. Zie, de waterdoop is net als de dauw die van de hemel valt. Hij kan op het zaad vallen, maar als er geen leven in zit, kan het niet leven. Maar als die werkelijke waterdoop een sterven is aan uzelf, en u bent gereed om te sterven aan alles wat u ooit tegen het woord in hebt geleerd door geloofsbelijdenissen en denominaties, en u wilt wandelen als een zoon of een dochter van God, en u meent het met uw hele hart, let dan op wat er in deze waterdoop vanmorgen met u zal gebeuren. Bekeer u in ieder van u en laat u zich dopen in de naam van Jezus Christus tot de vergeving van al uw fouten, uw zonden. En gij zult de gave ontvangen, het beweegoffer. Gij zult de dynamiek ontvangen, de Heilige Geest. Want voor u is de belofte en voor allen, voor al de generaties zal het zijn. Vader God, ik heb lang gesproken. Ik heb veel van de tijd van de mensen genomen. Maar Heere God, er is geen stoppen aan. Het lijkt gewoon dat je even moet ophouden, weggaan, rusten en dan weer terugkomen. We leven in een stervende wereld, te midden van een stervend volk, met een boodschap van leven en met een bewijs van de opstanding. Dierbare God, we zullen maar eenmaal sterven. En wat zal het zijn als we deze gelegenheid voorbij laten gaan? Onze harten branden. Onze zielen zijn bewogen over deze die zijn binnengekomen. Velen hier horen deze boodschap van morgen. Ja, 200 of 300 staken hun handen op. Ze willen geloven, Heer. Oh, zeker, dat zaad is niet dood, Heer. Hoe zouden ze anders hun handen zo op kunnen steken? Er is iets. O God, het is dat oude ik. Het is die vrouw van Job die daar tegen zat te spreken. Maar Heer, laat die Job, die gelovigen, deze morgen binnenkomen. Volledig sterven en hier begraven worden. In dit doopwater. De dauwdruppels die van de hemel komen. Het woord van God dat zegt dat het elke zonde af zal wassen. En ze zal vergeven. Waarom wordt u gedoopt in de naam van Jezus Christus? Tot vergeving van uw zonden. Zonden wordt vergeven in de naam van Jezus Christus. Mogen het dan zijn, Vader, dat als ze ziek zijn, dat ze gezond naar buiten mogen wandelen. Mogen ze, als ze gebrekkig zijn, eruit wandelen onder de kracht van de Heilige Geest. En als ze zondaars waren, mogen ze er dan gewassen en rein uitkomen. En als de mechaniek er is door erin te gaan, laat dan de dynamiek van boven komen, de Heilige Geest, om hen weg te voeren, Heer. Wek hun sterfelijke lichaam op. Dan zullen wij waarachtige nieuwe tongen horen. Krachten van God, onbegrijpelijke liefde, genade om te sterven en genade om te leven en een opgestane Christus, een lichaam en bruid die hem vertegenwoordigt op aarde. Vader, ze zijn de uwe. Ze hebben hun handen opgestoken en ik heb het woord gepredikt. Nu, Vader, ontvang hen, bid ik. In Jezus Christus' naam vraag ik het. Amen. Hebt u hem lief? Is hij niet wonderbaar? Bent u tevreden gesteld dat u een deel bent van die opstanding op paasmorgen, dat u bent opgestaan met hem? Steek dan uw hand op. Ook u bent erbij. Mijn kinderkens, zoals Paulus zou hebben gezegd, niet om te proberen hem na te doen, maar uit liefde. Ik heb u lief. Ik snel langs de wegen en alles om hier te komen, om met u te kunnen spreken. U komt uit de woestijn, door de sneeuwjacht enzovoort, om hier te komen. We komen met vliegtuigen, u rijdt het hele land door, zodat we samen kunnen komen. We hebben elkaar lief. We zijn een deel van elkaar. Laat Satan u nooit iets anders vertellen. En doordat we een deel van elkaar zijn, en we een deel van hem zijn, zijn wij medeburgers van het koninkrijk en verheugen ons samen in deze zegeningen van zijn opstanding. En nu, ziet u, nu bent u reeds opgestaan. Toen God hem opwekte, wekte hij u op. De zoon is op dit moment op u. En nu groeit u uit tot een bloeiend leven zoals hij was, om in die laatste dag volledig opgestaan te zijn. In beginsel hebt u het nu. Hoe weet u het? Uw ziel is veranderd, is het niet zo? Uw lichaam komt in gehoorzaamheid, nietwaar? In gehoorzaamheid aan wat? Aan een kerk? Aan het woord. Daar het leven is. Dan bent u nu opgestaan van de doden. Het is Pasen met Jezus en mij. Het is Pasen met u en Jezus. Het is Pasen met u, mij en Jezus. Wij zijn allen, Jezus, u en ik, wij zijn allen samen opgestaan. En wij zullen opstaan op de laatste dag, zelfs al heeft onze geest ons lichaam verlaten, zelfs al vergaan onze lichamen, al zijn ze tot stof geworden, al mogen ze alle verbrand worden, al liggen ze op de bodem van de zee. De Bijbel zei dat een engel uitstortte op de zee en alles wat stierf kwam boven. Er is niets wat ons kan verbergen of scheiden van die God die we zo lief hebben, die ons samen heeft doen opstaan. God zegen u, ik heb u hier een lange tijd gehouden. Als die mensen nog steeds aan de telefoon zijn, tegen 50 cent per minuut, dan hebben ze wel veel betaald vanmorgen. Maar ik kon gewoon niet stoppen bij dat uur. Ik moest gewoon doorgaan. Nu, zo de Heer wil, dan zullen we vanavond opnieuw terug zijn om weer met u te spreken. En als ik het niet kan, dan weet u allemaal dat... Zijn ze niet aan de telefoon? Nee, geen telefoonverbinding meer. Wel, u weet allemaal waar ik heen ga. Is het niet? Naar Afrika. Ik ben er lang voor gevraagd. Jarenlang heb ik geprobeerd om er terug te komen. En nu kwam er een visioen en de geest van de Heer heeft die wegbereid. Ze zeiden dat toen deze arme inboorlingen het hoorden dat ik niet kon komen de laatste keer, dat ze daar dag en nacht op de grond hebben gelegen en weeklaagden en huilden en vroegen, Heer, wat hebben we gedaan? Duizenden van hen, deze mensen daar geloven niet eens dat ze een ziel hebben. En ze riepen en ze treurden en ze huilden. Zend niet van tevoren bericht, alstublieft niet, zie. Als die verstrekking van het visum deze predikers ter oren komt, dan zouden ze me onmiddellijk tegenhouden. Ik moet als jager gaan. Ik ga naar de koningin, die toen met 17 volle treinen naar de samenkomst kwam. Ik ga daarheen om te jagen op haar grondgebied. En als ik daar kom, dan wijst mijn paspoort er alles op dat ik in dat gebied aan het jagen ben. Niet voor godsdienstige samenkomsten. En dan zal een broeder me ontmoeten en zeggen, wel, kunt u voor ons niet een kleine samenkomst verleggen? En de stadions zijn al gehuurd. En ze weten het zelfs niet. Zie? Oh, heerlijk. Oh, bid toch dat de wil van God niet zal worden verhinderd. Mijn ziel huilt om Afrika sinds ik daar wegging. Mogen ik in staat zijn om weer terug te keren en u dan te kunnen berichten over een geweldige samenkomst. Ik zal u waarschijnlijk niet meer zien na vandaag, totdat ik weer terugkeer. We gaan binnen een paar dagen, op 10 mei. Wilt u voor me bidden? Bedenk, u weet niet welke moeilijkheden u daar aantreft. Als u daar komt, er zijn overal toverdokters en demonen en denkt niet dat ze niet weten wat te doen, zie? U kunt maar beter weten waar u over spreekt, wanneer u daar voor hem staat. Weet u, maar ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij in staat is te bewaren wat ik hem heb toevertrouwd. Tot die dag. Nu, hier liggen wat zakdoekjes. Dierbare God, aangezien deze boodschap deze morgen over de opstanding ging, en ik hier sta, Heer, bewijzend door het woord dat die levendmakende kracht in het gelovende kind is, daarom gelovend in geloof dat die levendmakende kracht mijn leven heeft veranderd, en met het geloof van deze mensen, Heer, dat hun levens heeft veranderd, bidden wij voor elkaar. Ik leg mijn handen op deze zakdoekjes. Opdat het in de kracht van God mogen zijn die Jezus Christus opwekte en hem van de dood deed opstaan, dat die geest die hem van de doden deed opstaan in onze lichamen woont, de geest die op het lichaam van Elisa was, nadat hij was gestorven en niets meer was dan beenderen, maar toch was die levendmakende kracht erin, de handen van de apostelen hadden die levendmakende kracht in zich, het verstand van de apostelen, de aanblik van de apostelen, de tongen van de gelovigen, alles had die levendmakende kracht in zich. Mogen nu die levendmakende kracht, als ik dit woord hierop leg en mijn handen op om iemand te vertegenwoordigen die door genade die levendmakende kracht bezit. Laat dan elk van deze zieke lichamen verkwikt worden en mogen ze worden genezen, God. door Jezus Christus' naam. Mogen het niet alleen voor deze zakdoekjes zijn, maar ook voor die mensen daar in de zaal. Voor ieder die lijdt, voor die kleine kinderen, die oudere mensen, waar ze ook maar zijn. Mogen die levendmakende kracht hen nu, op dit moment, verkwikken in Jezus' naam. Amen. Nu, hoeveel hebben die levendmakende kracht? Nu leg uw handen op elkaar. Als die levendmakende kracht in u is, nu er is maar één ding wat het kan tegenhouden, dat is uw ongeloof. Een vrouw raakte zijn kleed aan en ze werd genezen. Een Romeinse soldaat spuwde in zijn gezicht en ging naar de hel. Ziet, dus het hangt er maar vanaf waar u staat. Gelooft u het? Gelooft u het? Nu, ik wil dat u uw hoofd buigt en dat u voor elkaar bidt. Bid gewoon vrij uit en zeg gewoon, Heer, voor deze persoon hier. Zie? Dus bid voor elkaar. Dierbare God, wij doen dit in de naam van Jezus Christus, de enige naam die is gegeven onder de mensen, waardoor wij gered of genezen kunnen worden. Verkwik deze mensen, die medeburgers zijn van het koninkrijk, die bezitters zijn van de levendmakende kracht. Maak het voor hen levend op dit moment, Heer, en mogen de geest uitgaan. Van adelaar, van woord, tot de volheid van Jezus Christus wordt gemanifesteerd in elk van deze lichamen. Voor lichamelijke, geestelijke, of welke andere nood ook, welke zij ook maar hebben, terwijl wij elkaar de handen opleggen. In Jezus Christus' naam.